Maar de banden zijn lopen, zeg je. Oké. Okay. Wacht, ik moet even gaan zoeken. Oké, got it. Got him! Got him! Oké, we zien. We vliegen er eens in. Wat zeggen ze? Het is een finale.
We gaan een dikke kiddeboel drinken.
We moeten dat vieren, hè. Aflevering, hoeveel is het nu vandaag?
De vijfde. Officieel de vijfde, ja.
Het hadden we ondertussen enkel, wat we zeggen, 9 moeten zijn. Wat je glas even onder hem gezien?
Dat wil ik zeker, jong. Schenk het maar in.
En een ander ook?
Nee.
Ik drink die alleen, hè, jong.
Ik wil alleen drinken.
Allee. Bam. We vliegen erin.
Pop. Pop, 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 pop.
We zien. Zeg het eens. Wat je inleiden of doe ik het?
Jij mag inleiden, vriend. Speciaal omdat jij in dit schenken zit.
Oké.
Maar eerst...
Eerst klinken, hè.
Klinken en elkaars ogen kijken, of anders 7 jaar slechte seks.
Onder andere.
In de ogen.
Nou, doe rustig. Het is zo intens. Zeer schön. Zeer schön. En niet gemorst een keer. Hoppa. Sound guy, jij ook een beetje? Is,
We mogen de sound guy niet vergeten. Ja,
we doen het feestje.
Jongens, dat gaat hier wildfeestje worden. Ik zie het al. We gaan langer dan 7:30 op blijven.
Nou, mag zien, wat gaan we vandaag doen?
Ja, jongens en meisjes en iedereen die er tussenin zit of er niet tussenin zit. Het is de 5e aflevering van Wat zeggen ze?
Is het niet al 6?
Is het 6?
Ik denk dat 6. Ja, toch 5. Maar bij, gaan we verder.
Mij doen twijfelen, klootzak. Dit is ook wel mijn show, hoor. Episode 5. Het is officieel de seizoensfinale. Normaal zijn de afleveringen maandelijks. En we zijn al bezig van maart 2019, ja.
Mm-hmm.
En... Dat er veel meer moeten zijn, een stuk of 9 jaar. Maar ja, regeringsvorming verliep altijd niet zo denderend en vlot. Waardoor het toch soms moeilijk was om inhoud te vinden of een juiste structuur aan te brengen.
En ook, net als de lieve luisteraars, hebben dingen te doen. Hè.
Dingen te doen. Soms is ook een,
zijn, mensen zien.
Het is dat, soms is het ook een druk leven. Hè. Maar punt is, we zitten hier nu in december 2019. Het is het eind van het jaar. Binnenkort is 2020. Dat wil enerzijds zeggen... Een nieuw jaar voor iedereen, maar anderzijds ook voor onze podcastshow. Moet dat zeggen dat we naar een tweede seizoen gaan. Want zoals we vorige keer hebben uitgelegd in episode 4, is de bedoeling dat maandelijks gezien hebben een aflevering. Dat wil zeggen op een jaar 12 afleveringen. En dan, als dan januari het nieuwe jaar begint, dat we dan met het nieuwe seizoen beginnen. Dus dit is seizoensfinale van seizoen 1. En dan vanaf januari, februari beginnen we officieel aan seizoen 2. Maar we gaan ook proberen met nieuwe ideeën te komen... Een nieuwe format. We gaan een beetje experimenteren met dingen, maar dat komt nog. Mm. Daarover meer later. Dus ja.
Maar wat doen we vandaag?
Wat
in deze vandaag aflevering?
Gaan doen? Wat we vandaag gaan doen? Ja, seizoensfinale. Het jaar is bijna om. Dus waren we van plan om eerst te kijken. Kort het jaar te overlopen. Wat is er allemaal gebeurd
kort
in 2019?
Kort het jaar. Maxime, doe rustig. De seizoensfinale. En alle seizoensfinales en elke show hetzelfde. We gaan alles extensively overlopen. En het is een kerstspecial.
Ons kennende wel.
Soms wel diep, soms wel oppervlakkig. Maar we moeten doen wat we kunnen doen.
Dus zo. Ik ga even slurpen. Dus, het idee is, we gaan overlopen. Blijkbaar niet kort. Wat er in 2019 is gebeurd. Waarom? Het is enerzijds handig voor ons om te kijken van oké, welke dingen van de zaken die gebeurd zijn het afgelopen jaar, hebben wij ook over gebabbeld. Welke dingen hebben wij ter sprake gebracht? Dus dat is wel fijn voor ons. Sommige dingen ook niet. En ook voor de luisteraars is het handig, want vooral omdat mensen moeite hebben met de actualiteit soms, omdat het soms zoveel is, kan het ook handig zijn voor hun, als ze al die dingen horen van, ah ja, juist, dat heb ik wel eens horen van in de actualiteit. Ah ja, dat is juist.
En is dat zo lang geleden? Van die
ja, en dat je denkt van, wauw, dat voelt nog heel actueel aan, alsof dat gisteren is gebeurd. En dan gaat je ongetwijfeld hebben bij een
mooie
aantal
tijd,
dingen.
Mooie tijd.
Dus na dat overzicht van 2019, want we gaan er niet te diep inhoudelijk op ingaan, eigenlijk gaan we het gewoon opzommen, het is een lijstje. En sommige dingen die onduidelijk zijn, kunt jij dan toelichten. Hmm. Als we weten van, dat gaan de mensen misschien niet snappen wat toen is gebeurd, lichten we even toe wat dat is. En dan gaan we over naar het volgende puntje. Dus na die jaaroverzicht, gaan we meer een organisch gesprek doen, meer spontaan. We gaan het dan hebben van, oké, hoe staat de wereld nu voor? En
het is altijd organisch, wanneer iemand zegt, ga het organisch doen. Ja, zeker.
Dan is zeker organisch. En vooral, oké, als dit de wereld nu is, wat willen we in 2020?
Mm-hmm. Of later.
Dat gaat dan meer spontaan zijn. Wat zijn onze wensen? Waar we naartoe gaan? Want het is kerstmis binnenkort en eindejaarsfeesten. En dan willen we natuurlijk allemaal goede voornemens hebben voor 2020.
Maar je bedoelt wanneer we tegen onszelf en tegen de rest gaan liegen en 2 weken later toch weer laten vallen. Laten we dat dit keer beter doen en effectief er ons aan houden, denk ik. Hopelijk.
jij bent niet echt fijn gezelschap op feestjes.
Nee, nee, maar je weet, iedereen heeft 10.000 goede
Waarom gaat jij niet mee in dat nep-enthousiasme van de westerse wereld?
You're wrong on that one. Ik ga er altijd goed in mee. Maar ik ben... Ja, ik ga er altijd goed in mee.
Ik ben doe zoals iedereen en doe alsof je blij bent. Terwijl je eigenlijk diep van binnen gewoon diep gekwetst bent en verdrietig en depressief en helemaal alleen. Omdat je het gevoel hebt dat je alleen verstaat in deze wereldwijde, complexe, complexe wereld.
Oh joh, dat was even net super real. Maar ik ben vrij soms optimistisch. Maar laten we gewoon verder doen, denk ik dan.
We gaan het positief bekijken.
Mag ik zien wat er gebeurt dit jaar?
Wat er dit jaar gebeurt? Dus dat jaaroverzicht, daar zullen we nu even mee beginnen. Hè. We beginnen in januari, voor de mensen die de maandtelling niet kennen. En we eindigen in december, waar we nu zitten. De maand is nog niet om, dat weten we. Maar we gaan proberen ook een schatting te maken van wat kan er nog komen in december. Dus januari, eerst en vooral, de klimaatacties zijn toen van start gegaan. En die zijn toch heel lang actueel gebleven, tot vandaag zelfs.
Pas op, nu is dat veel minder. België, andere landen wel nog, maar veel
minder. Het is geminderd, Hè. Ze hadden toen maar gezegd dat ze het gingen blijven doen totdat er echt iets op tafel kwam. Eerlijk gezegd, is er niet echt iets op tafel gekomen wat volgens hun normen, wat zij wilden zien, voldoet aan hun eisen. Mm-hmm. Maar los daarvan, dat was toen heel actueel. Dat was wereldwijd ook, hè. Dus ja, dat was niet alleen hier bij ons.
Begonnen in Zweden, dan in België en dan wereldwijd. Ja. En wij hebben nu bijna niemand op straat, maar toppunt denk ik dat 70.000 mensen was.
Ja. Ja, soms komt Anuna toch nog aan het woord in de actualiteit. Er was over laatst nog een artikel dat ze zei van dat Vlaams Belang het potentieel heeft om een klimaatpartij te worden. Maar zowat, we gaan niet inhoudelijk te fel afwijken. Dus klimaatacties. We gaan de volgende puntjes waarvan ik weet dat is misschien even minder belangrijk in het totaalpakket, ga ik snel overgaan. Er is een burgemeester van een Poolse stad die neergestoken is geweest in januari.
Om maar te zeggen, soms gebeuren gekke dingen.
Ja, ja, soms staan we er niet altijd bij stil, soms gebeuren er dingen. En soms voelt het aan als een ver weg bij het show, maar het is niet altijd zo.
Mm-hmm.
Alleszins niet voor die mensen die daar wonen. Ook heel belangrijk, vooral jij wordt dit aanhalen. Congo heeft een nieuwe president. En ik ga u vragen om zijn naam uit te spreken, want ik wil die zijn achternaam niet verkloten.
Ik ga het zelf maar proberen. Dus Congo heeft een nieuwe president, Felix Tshisekedi. Waarom is dat relevant? Dus na zoveel jaar heeft Congo een nieuwe president. Sterker nog, die heeft nog in België gestudeerd. En eventueel nog een diploma gehaald of afgehaald. De echtheid wordt nog steeds betwijfeld, maar ja.
Mm-hmm.
In mede-België is nu een Congolees president.
Ja. Dan het volgende puntje. Leaving Neverland op VRT. Dat was eind januari. Dat had dan te maken met Michael Jackson. Dat was die documentaire toch?
Ja, documentaire waarin zo allerlei kindjes op zijn ranch kwamen relaxen. Maar blijkbaar had hij wel interacties met die mensen.
Ja. En die documentaire had eigenlijk een hele nieuwe discussie en een nieuw debat losgebracht van is het ethisch om te luisteren naar de muziek van Michael Jackson? Mogen we daar nog naar luisteren? Mogen we dat nog mooi vinden?
Ik weet niet of een discussie was, maar meer dat mensen een kop in de zand staken van dat is niet gebeurd. Hij is een goede muzikant, dus dat is niet gebeurd.
Mm-hmm. Ja, dat wil ik dan ook even erbij vermelden. Dan gaan we van januari naar februari. Even terzij nog, er zullen ongetwijfeld dingen zijn die we niet aanhalen, maar we proberen met het jaaroverzicht toch de belangrijkste zaken die gebeurd zijn aan te halen.
Ankerpuntjes.
Ankerpuntjes, ja. Dus in februari, dit gaat iedereen zich ook nog herinneren, Schouwvliegen is toen opgestapt, met haar uitspraak toen ze voor de boerenbond aan het spreken was.
Dat ze heeft horen zeggen van staatsveiligheid.
Zo zien we dat dat nog te maken heeft met die klimaatacties. Zo gaat je wel zien dat die puntjes doorheen het jaar soms wel samenhangen. En ook in februari, 15 februari was de warmste februaridag sinds metingen eigenlijk. Dus ook wel interessant om te weten. Dan gaan we naar maart. In maart hadden we het Aals Carnaval met de Jodenkar.
Ja, dus wat was dat net weer?
Die Jodenkar, dat was... nu zoek ik het woord. Dat uitgebeeld werd. Dat een karikatuur was van de Joden eigenlijk. En dat dateert nog terug naar Wereldoorlog 2. Dus dat lag wel heel gevoelig bij veel mensen.
Mm-hmm.
Ook in maart, en dit gaan jullie ook weten voor de trouwe luisteraars.
Day one,
in Christchurch waren toen 51 doden gevallen. Toen hadden we die extreemrechtse schutter, die terrorist, die eigenlijk toen vanuit zijn eigen geschreven manifest moslims is gaan neerschieten. Vanuit angst voor omvolking, dat zijn eigen volk zou een aantal zou verminderen, dat ze toch de minderheid zouden worden. En waarom zouden onze trouwe luisteraars dat moeten weten? De eerste wat zeggen ze aflevering was de dag erna, 16 maart.
Hij heeft ook gelijk de helft van de aflevering overgenomen.
Ja, ja. Want we hadden eerst, want ik weet nog, toen hadden onze eigen structuur, maar daar hebben we toen een beetje laten wegvallen, omdat toen de dag ervoor dat gebeurd was. En dat viel er wel onder het thema waar we het over wilden hebben.
Mm-hmm.
Dus, eerste wat zeggen ze, aflevering 16 maart. Jubileum, binnenkort. Nog pak 2 tot 3 maandjes ongeveer. Dan gaan we ook nog iets doen op die aflevering. Ja,
kunnen we over
het is gewoon een goed idee om dan op 16 maart misschien iets in te plannen. Dan gaan we van maart naar april. Dit is iets wat ik me ook nog heel levendig herinner. De Notre Dame.
Ja. De grootste tragedie van heel dit jaar voor sommige mensen.
Ik zou het niet de grootste tragedie noemen, maar het was wel... Ik had wel een vreemd gevoel om een gebouw te zien dat zoveel jaren, eeuwen oud is, dat zo lang heeft stand gehouden, dan in de fik te zien. Dat was wel een vreemd gevoel.
Ik zeg grootste tragedie, omdat het nog nooit is zo snel zoveel geld opgehaald.
Ja, inderdaad. Dat vond ik wel vreemd. Op zich, ik vond het wel mooi. Maar daar zie je heel duidelijk dat het wel gaat. Het gaat om wil.
Mm-hmm.
Als je wilt ergens geld insteken, dan doen mensen het ook. Dus de realiteit van er is er geen geld voor, dat is een argument dat niet meer echt steekhoudt als je kijkt naar wat er gebeurd is met de Notre Dame. Niet qua bedoelde mensen die daar hebben geïnvesteerd in. Ik snap dat dat voor sommige mensen heel belangrijk is. Voor mij ook, gedeeltelijk, omdat ik gelovig ben.
Okay.
Maar er zijn ook dingen buiten dat ook nog belang heeft. En die rechtstreeks, of meer rechtstreeks invloed hebben op het leven van de mensen. Dan,
Zal ik het maar zeggen?
Ja, want daar gaat je met die uitspraak herinner ik me niet meer. Ik herinner me al dat is gebeurd, maar ik weet niet meer wat.
Ergens in april heeft dan de onderzoeker in de VS Trump effectief heeft gezegd, Trump heeft al heel wat dingen fout gedaan, maar met die uitspraak is er niks gedaan. Dus ja, dat was een gemiste kans om Trump een keer te verwijderen, maar oké, we doen verder met het spel.
Ja, zoveel. Dan in april kwam het nieuws bekend dat Gertje stopt bij Samson en Gert.
Tragedie, we verliezen weer een grote held.
Ja, daar is, weet je, dat staat nu niet in de jaarlijst voor december. Die heeft onlangs zijn laatste liedje uitgebracht.
Ah ja, zwaai, 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 bye, bye, bye.
En waar we dan op het einde van de clip dan een glimp zien van de persoon die Gert gaat vervangen. We weten niet wie het is.
Dat is zoals Marlijnink en zo allemaal, we weten het nooit.
Hè? Je ziet zo de benen of de achterkant. Zo.
Gert is een genie.
Ja, het gerucht gaat dat zijn zoon gaat zijn. Omdat ze denken van, het moet in de familie blijven. Maar het is niet zeker. Dat is eigenlijk zo
funny. Maar ja, maakt niet uit.
Dan, in Oekraïne hadden ze in april ook een nieuwe president. Een acteur die president speelt.
Ja.
Dus dat was een acteur die president heeft gespeeld als rol en die dan ook effectief president is geworden in Oekraïne.
Inderdaad. En dat zet nog altijd verder, want hij is een van de spelers die ervoor zorgt dat Trump afgezet wordt.
Ja, maar daar was heel die dingen gebeurd. Hè.
En daar komen we nog op terug. Dus hij was acteur, was een acteur die president speelt, wordt effectief president en hij blijft acteren in zijn eigen spelletje.
Ja. Dit vond ik ook wel een zware. Er was een jonge asielzoeker dood teruggevonden in Broegen.
Wij dachten vermoord, maar meer weten voorlopig niet.
Want toen... was dat met die gesloten instelling?
Ik denk dat.
Want toen is Maggie de Blok daar over begonnen en zo. En...
Ja, het is zeer triest. Dat kindje was wat 8 jaar. Ik weet het niet. Heel klein al sinds.
Want daar was toen ook een heel debat over opengetrokken. En,
Veiligheid.
Ja, wie had daar verantwoordelijkheid in? En wie droeg daar de verantwoordelijkheid voor? Dan gaan we naar mei. Dit is ook een heel zware, maar het moet toch aangehaald worden. Julie van Espen is toen vermoord geweest. Toen ze daar alleen met de fiets naar huis is gereden, langs het kanaal was toen.
In Antwerpen,
ja.
Hij heeft ook heel België op zijn kop gezet,
Ja. Want ik vind eigenlijk, nu moet zeggen, want pas als er iets effectief gebeurt, komt heel dat debat in opspraak. Terwijl eigenlijk, je ziet niet heel duidelijk, heel justitie is ter sprake gekomen in het debat.
Niet alleen toen, maar ook nu terug deze week was er weer heel een ding over.
Je kunt zoiets zeggen, want dat is misschien heel cru gezegd, maar er is eerst iets moeten gebeuren. Echt extreem, dat uiteindelijk iedereen daar bewust heeft rondgemaakt. Om daar meer over na te denken en te filosoferen. En wat kunnen we daarmee en hoe kan dat opgelost worden? Kunnen zo dingen voorkomen worden? Was er fout gegaan? Waren ze misschien toen te laks? Wat is het probleem geweest? Hadden ze dat toen moeten voorzien?
De uitspraak gisteren was, denk ik, justitie heeft tekortgeschoten. Maar then again, er lopen altijd gekke mensen rond. Dus ondanks die fout, wat wel nog steeds effectief een fout is, kan nog steeds gebeuren. Hè? Dus als je op straat rondloopt, kijk achter je.
Ja, maar dat is wat ik bedoel. Dat vind ik een heel interessante discussie. Enerzijds, tot waar ligt de verantwoordelijkheid van justitie? In de zin van, hoe ver kan justitie gaan als menselijk systeem? Dat is geen natuurkracht, dat is geen alom aanwezige kracht dat altijd perfect werkt. Het is iets dat door mensen is geschapen, iets dat mensen hebben vormgegeven. Het wordt uitgebaat door mensen in een zekere zin. En dan kunt je je afvragen, enerzijds, tot waar kan justitie evolueren als systeem? En anderzijds, waar zullen altijd de grenzen liggen van zo'n systeem, waar je niks aan kunt veranderen?
Ja.
En dat vind ik een heel interessant debat. En eigenlijk had dat debat al veel eerder gevoerd moeten worden. Dat is al gevoerd geweest, maar nog niet op deze
schaal. Na elke tragedie, hè. Hetzelfde ook met, met de Dutroux zijn ontsnapping. Toen is ook een jaar, wanneer het in de jaren 80 alles verandert weer.
Omdat het dan geen verre weg van die bedshow meer is. Hè. Mm-hmm. Het komt dichtbij. Want die dingen worden eigenlijk ook wereldwijd gebeuren in de actualiteit. Maar dan staan we er nooit bij stil. En dan gebeurt het hier in ons land. En we ons ook vragen te stellen. Volgende puntje. Mag jij eens op ingaan?
Ja, dus prinses Elisabeth is dan voor de eerste keer op... ook in mei natuurlijk. Voor de eerste keer op het verschenen openbaar. Dat ik het zo zeggen. Ze was een half jaar voor ze 18 jaar was. Is ze voor het eerst op missie gegaan naar Kenia. En toen zagen ze allemaal, waren ze allemaal direct aan het zeggen. Kijk, ze is heel professioneel. Ze doet het al 10.000 keer beter dan haar vader. Dus we zien wel wat er van komt, hè.
Ja, ja. Ja, dat is nu ook heel actueel. Met, met de... Ja.
Als
wie gaat de partner zijn?
De partner van?
Ja, van Kenia. Wat zeg ik nu? Elisabeth, sorry. Dat was ook een zin het lezen was.
Wat moet je naam zijn, Kenia? Okay, nee. Ja, we zullen zien, hè. Mag ik de volgende pakken?
Wat jij de volgende pakken?
Ja.
Ja, serieus? Ja, want dat zo gevoelig ligt.
Gevoelig is veel gezegd, maar het raakt wel, ja.
Ja, doe maar dan.
Als komt zelden goede nieuws. Voor een of andere reden. Wonder why.
Ah, wacht. Ja, je hebt één overgeslagen. Die ik nog bijgenoteerd heb.
Doe maar terug, ja.
Daarom, oké.
In mei nog altijd, hè?
Ja, in mei. Ja, er was nog één ding dat we in de voorbereiding niet hadden bijgenoteerd. En waar ik net aan dacht.
Het was te vanzelfsprekend.
Te vanzelfsprekend, daarom dacht er niet aan. In mei natuurlijk. 26 mei.
De
verkiezingen.
Dag.
Enerzijds federaal. Maar ook Europees.
En Vlaams.
En Vlaams, ja. Ja. Want in oktober was het dan de gemeenteraads- en provincieverkiezingen. Mm-hmm. Maar waarom ik vooral federaal zeg en Europees, omdat daar het probleem voornamelijk nog zit. Want we hebben ondertussen een Vlaamse regering, maar federaal, daar komt zelfs ook op bij de puntjes. En die is nog volop, daar zijn ze volop nog bezig aan de regeringsvorming. En ze hebben twee formules eigenlijk al, las ik in de actualiteit. Paars groen en paars geel, die ze eigenlijk nu al aan de kant willen schuiven, omdat ze met geen enkel van beide voort geraken. Paars geel. Omdat aan de ene kant N-VA en PS als grootste partij van elkaars landdeel willen niet samenwerken. Dat is heel duidelijk geworden. Maar dan voor paars-groen kun je zeggen, oké, dan moeten we naar die optie gaan. En dan zit je met het probleem dat vanuit de N-VA-kant, vanuit de Vlaamse zijde, dat daar heel veel bezwaar komt. En dan heb je dat conflict dat dan tot stand komt tussen Open VLD en N-VA. En CD&V staat er dan zo'n beetje buiten, want het is precies alsof zij gewoon de rol toebedeeld krijgen van ja... Dus zij kunnen extra zetels geven.
Ja, dus eigenlijk een ophoping waarbij nog steeds heel veel interne conflicten zouden zijn.
En dan is nu de nieuwe informateurs, Joachim
Koens ja, van CD&V.
En van MR, die heeft een ingewikkelde naam.
Boucher.
Ja?
Een coole kerel met tattoos en ik weet niet wat allemaal.
Ja. Wel heel ferm dat ze al direct zo'n opdracht krijgen, want dan wordt je al direct getest.
Die zijn nog niet erg te fel entrenched.
En ik ben dan benieuwd, gaan ze met nieuwe formules kunnen komen? Want dat is waarom ik het nu aanhaalde. In de actualiteit zeiden ze van... We gaan die twee opties moeten laten vallen. We moeten realistisch zijn, we mogen niet naïef zijn. Die twee opties raken er niet verder mee. Alles is er al mee gedaan wat er mee gedaan kan worden. Nu zijn die op zoek naar andere formules, maar ik vraag me af welke formules zijn er nog. Als je aan die zetels wilt zitten.
Ja, dat is het ding. Als het mij vraagt, kunnen we gewoon even goed gaan naar een minderheidsregering. Surveillender, maar dan ligt je wel met elkaar om rekening te houden. Ja. Maar we zien wel.
We zien wel. België, maar dan wil ik gewoon even aanhalen.
België modert aan.
Zo. Dus nu gaan we naar juni en dan wil jij dat puntje aanhalen.
Ja, dus over Aalst. Weer al in Aalst. Hebben we een paar mensen vervelende of nare brieven gestuurd naar Nieuwe België. En dan geeft dat geeft weer een heel duidelijk beeld van hoe Aalst de twee gemeenschappen naast elkaar leven. Hè. Het eigen volk en het niet zozeer eigen volk.
Ja, ja.
Maar positief, iets daarna kregen diezelfde mensen weer heel positieve berichten van de rest van de gemeenschap. Die zeggen, jullie zijn hier wel welkom.
Zo ziet je, er zijn twee kanten in heel dat verhaal.
Sowieso.
Ik denk het ding is dus gewoon de mensen die je nu aanhaalt, de laatste die dan ook proberen te zien van nee, wij zijn er ook nog.
Mm-hmm.
Wij hebben niks tegen jullie. Ik denk, die komen minder vaak aan bod in stemmen.
We zijn veel te vaak te stil, ja.
Dan zie je ook op sociale media, want wij bekijken alle reacties van krantartikels en op Facebook.
Treurig.
En ik zie alleen maar dezelfde stemmen terugkomen over het algemeen. En ik denk...
De boze.
Ik was vroeger iemand die daar nooit op reageerde. Tegenwoordig probeer ik dat wel te doen, omdat ik mij soms wil mengen in dat debat, omdat ik wil mensen laten zien van hoe jullie babbelen met elkaar, jullie zijn, dat is intellectueel oneerlijk. Ja, ik wil laten zien, ik kan met jullie discussiëren, zonder dat ik op dezelfde onbeschofte en onvolwassen manier tegen jullie moet babbelen.
Maar je weet toch ook wat het gezegde is, zeggen. Discussiëren met een ingenieur is dus modderworstel met een varken. Na een bepaald moment heb je wel door dat je ervan geniet. Maar hetzelfde met mensen op het laatste nieuws. Je kunt redenen naar je toe gooien, maar die blijven spelen met je voeten. Ja.
Maar het punt dat ik ermee wil aanhalen was om van, ja, aangezien ik zelf ook iemand ben geweest die daar vroeger nooit op reageerde omdat ik iets had van, dat is moeite niet.
Toch wel.
Denk ik dat heel veel mensen ook zo denken, hè. Ik denk, heel veel mensen krijgen de indruk als ze die reacties lezen van, oei, iedereen denkt zo. En ik denk dat sommige mensen daardoor heel depressief worden van, heel de wereld denkt zo, ik voel me alleen. Terwijl ik denk, nee, er zijn heel veel mensen die net zoals u denken, maar die gewoon daar niet op reageren. Die hun stemmen ziet je niet.
Ja, nee.
En dan krijg je een vertekend beeld van wat de mening is in de maatschappij. We krijgen via social media het gevoel van dat er heel veel mensen zijn die heel naar het extreem rechts
zijn
neigen.
Die zijn er ook.
En aan de andere kant heb je dan ook mensen die je ziet op media die naar extreem links neigen. Mm-hmm. Die zijn er ook. Je ziet zo, de matige stem ziet je minder aan bod komen, maar dat geeft dan zo'n vertekend beeld of alsof iedereen in die richting aan het tanken is. Mm. Waardoor mensen misschien zich dan ook eenzaam voelen. Terwijl ik iets heb van, bij deze ook een oproep, nee, je bent niet alleen. Heel veel mensen laten gewoon hun stem niet doordrukken op sociaal media. Dat wil ik even daarmee duidelijk maken. Volgend puntje. Bpost, die heeft toen aangekondigd dat hij in 2020 enkel nog 2 keer per week niet dringende brieven ging leveren.
Met andere woorden, je hoeft niet meer bang te zijn elke dag dat er een factuur in de brievenbus is. Ja. Je kunt tenminste, je moet maar 2 dagen per week bang zijn.
Ja. Positief, hè?
Ja, maar anderzijds, als je een dringende, allez, als je een brief verwacht, dan moet je wel wachten, hè. Ja.
Ça va. En dan, op 28 juni kwam er buiten dat festival een scam was.
Ja, dus voor zij die het niet meer weten, festival was een festival in Lommel, met een gigantische naam, maar dat was een heel nieuw festival, met een direct gigantische naam, wat al wat red flags raised. En toch hebben helemaal mensen ticketten gekocht, en dan bleek dat dan een fraude te zijn. Mm-hmm. En ja, dat was een heel gedoe, en het is zeer jammer voor zij die gedupeerd waren, maar het was echt gewoon obvious, maar ook weer niet zo, maar toch een beetje obvious scam.
Mm-hmm, ja. Dan, zullen we naar jullie gaan? Ja. De zomer.
Het was niet zomer voor iedereen. Dus, of ja, er is een acteur, een Vlaams acteur, Guy van de Zande, mm-hmm. Die is veroordeeld geweest voor het bezit en verdelen van kinderporno. En dan zagen we weer een soort van klassejustitie. Want die heeft met 3 jaar een gevangenisstraf gekregen met uitstel. Met andere woorden, hij moet niet naar het gevangenis zolang hij niks fout doet in de komende 3 jaar. Ja. Dat is weer klassejustitie. Hij komt overal mee weg. Hè. Maar...
Terwijl iemand anders er wel heel zwaar voor gepakt zou geweest zijn.
Nou, zo zie ik weer. Justitie, dat blijft een probleem. We hebben gewoon te veel mensen in de gevangenis die dat niet horen. Ja. En te weinig mensen in de gevangenis die er wel horen. Ja.
Dan volgend puntje. Dat is zo een van die puntjes waarvan ik echt het gevoel heb als ik dat lees van, oh damn, de tijd gaat snel.
Ja.
En dan zie je ook hoe lang die Brexit-ding is helemaal in de aanslepen is. 23 juni.
Jaar, ja.
23 juni, Boris Johnson werd een nieuwe premier. Dus ja, welk gevoel krijg jij erbij als je nu terugdenkt?
Toen ik dat hoorde, dacht ik, mensen, stop met uzelf in de voeten schieten. Maar blijkbaar, iedereen blijft maar double down en ze blijven maar zichzelf nog meer in de voet schieten.
Ja.
Oké, so be it.
Ja, zelfs wordt het waarschijnlijk ook nog bovengehaald van de conservatieven.
Niet ons,
nee, zat er niet bij. Ja, dan zou ik gewoon nu de link maken. Ja, de conservatieven hebben gewonnen, hè, bij de verkiezingen.
Gigantisch.
Ja, Boris Johnson staat weer...
helemaal aan top.
Ja.
En absolute meerderheid. Dus de Brexit deal is nu denk ik geaccepteerd vrij recent.
Ja.
En dan gaan ze zien en dus gaan ze snel erdoor jagen. Mm-hmm. Ze zijn super optimistisch, maar die denk, volgens mij beseffen ze niet hoe ingewikkeld die zaken zijn. Maar oké, so be it.
Ja, technisch gezien, democratie, ze hebben gestemd voor, ze willen uit de EU.
Mm-hmm.
Nu, los van het feit welke gevolgen het heeft voor ons economisch, zou ik gewoon zeggen van, nou, laten ze dan maar uit de EU stappen. Maar dan moeten ze wel al gevolgen erbij nemen. Ja, dan moeten ze... op heel veel vlakken nieuwe handelsverdragen gaan afsluiten.
Maar die zaken worden niet verteld daar, hè. Daar is het gewoon, let's get Brexit done.
Maar dat is ook hoe ze het gevraagd hebben, hè. Ja of nee, uit de EU. En heel veel mensen hebben ja gezegd. Ja. Daar ging geen context achter, daar ging geen nuance achter. Gewoon de vraag stelt, ja of nee, uit de EU. En ja, als ze dan ja antwoorden, oké, dan moeten ze er maar uitgaan. Nu, nogmaals, ik zeg dit los van het feit welke gevolgen heeft voor ons. Want ik zou niet willen dat we een harde Brexit
of
hebben.
Of andere mensen.
Nee, ik wil dat niet, even ter verduidelijking. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg naar hun, vanuit hun perspectief, dat is wat ze voor gestemd hebben. Maar dan moeten ze ook de gevolgen erbij nemen. Laat dat ze maar uitstappen dan.
Ja.
Dan, 25 juni was de warmste dag ooit.
Sinds de metingen. Dus ja, toch al zeker 150 jaar, denk ik.
Ja. Ja. Het was ook wel heel warm in juni. Nee, ja, hoeveel was het? 40 of zo?
Zoiets, maar ik was toen in het buitenland. Ik zat in verre Afrika, het warme Afrika, waar ik maar 25 graden had. Maakt dat mee.
Dan 27 juni. Oh boy, ja, dit weet ik ook nog. Damn, de tijd gaat snel. WK Fortnite. Met een prijs voor de 16-jarige die 2,6 miljoen heeft gekregen daarvoor.
Mooi zakcentje.
Ja, ja, ja.
Dat kreeg ik niet voor mijn...
Het was ook heel het debat. Ik vind het altijd interessant, komen er op sociale media van al die verschillende debatten en discussies naar boven. Dat ze zeiden van, is toch niet verantwoord dat een 16 jaar zo verdient. Die heeft nog nooit gewerkt. Klopt. Maar je moet begrijpen, dat is een bedrijf.
Dat is sport, hè? Dat is zo sport.
Ja, dat is een bedrijf. En die kiest zelf wat ze geven. Daar heeft daar belanden overheden niks over te zeggen. Dat staat er los van. Ik vind ook veel geld, hè. Maar die jong heeft heel veel geoefend. Je moet eens maar zijn filmpjes zien hoeveel die gespeeld heeft.
I'm good, man. I'm good.
Dat kan niet iedereen zomaar. Ik vind veel geld. Ik zou ook graag 2,6 miljoen hebben. En inderdaad, de jong heeft nooit gewerkt. Weet ik ook waarschijnlijk nog niet wat werken is. Maar ik vind de discussie... ik vind de discussie rond het feit van... die mag dat niet krijgen... zinloos. Want uiteindelijk, die speelt eraan mee. Dat is net zoals bij voetbal. Voetbal in zekere zin... die wordt ook allemaal overbetaald. Maar daar hebben wij niks over te zeggen.
Exactly.
Waar we wel iets over te zeggen hebben... en daar gaat waarschijnlijk in de lijst staan... dat is wel een interessant debat... is het feit de sociale bijdrage. Als er voetballers zijn, Belgen... Ja. die onze nationaliteit bedragen... die dus een Belgische identiteitskaart hebben... die moeten ook sociale bijdrage betalen. Maar was in het licht gekomen in het nieuws overlangs... dat die bijna zo goed als geen sociale bijdrage betalen. Ja, maar die verdienen wel veel.
Weer allemaal deze effecten. Ja? Zij die hebben, blijven meer krijgen. Dus zij die niks hebben, krijgen minder.
De progressieve belastingen, dus hoe meer je verdient, hoe meer belastingen betaalt, is niet van, op hun van toepassing. En zelfs zonder die progressieve belastingen betalen ze zelfs nog minder dan mensen die wel pak in de middenklasse zitten.
Mm-hmm.
Dus dat is wel aan het licht gekomen. En daar hebben we wel invloed op. Dus ik vind dat we op de juiste dingen moeten focussen.
En volgens mij zijn ze nu in Vlaanderen ermee bezig, of federaal, dat ze wetgeving aan het trekken zijn.
Ja. Maar het ligt toch nog zo wat gevoelig, omdat ze aan de ene kant zoiets hebben van, we moeten oppassen, want we moeten er ook nog voor zorgen dat we competitief zijn.
Ja, maar dat is Zwans, dat is puur Zwans.
Tuurlijk is dat Zwans, maar dat is wel wat er gezegd wordt. Ja. Wat zeggen ze?
Ja, exactly.
Allow
me voor de volgende.
Ja.
Ongeveer 30 juni is A$AP, of juli, hoog niet meer zelf. Sorry, 30 juli is A$AP Rocky de rapper in problemen gekomen in Zweden aan gevecht op straat. En je zou denken, waarom haal dat nu aan? Maar gewoon om even duidelijk te maken hoe random en weird de realiteit soms is, dat het gewoon niet meer... Dat je, als je zou denken, dit is verzonnen, nee, zo van die dingen verzint je niet. Dus A$AP Rocky, een rapper, raakt in problemen, wordt aangehouden in Zweden, en Trump gaat zich dan...
daarbij moet je ja, zeker zijn.
En dan krijg je krantenkoppen die zeggen van, Trump gaat A$AP Rocky vrij krijgen in Zweden. En dan denk je, wat? Is dit wat nodig is? Is dit waar we nu mee bezig zijn? Nou oké, okay, so be it.
Wereldnieuws.
Amai. En hoe komt het? De grootste ambassadeur van Black People in de VS is gaan lobbyen bij de president van Amerika. En wie is die grote ambassadeur? Trump. Sorry, Kanye West en Kim Kardashian. Dat zijn onze grote ambassadeurs.
Ja.
Daar staan we nu in deze tegenwoordig. Hè? Ja.
Klassemaatschappij, hè. Exact. Mensen die een hoge status hebben in de samenleving, die kunnen ook veel gezegd krijgen.
Hè? Prima nigga ASAP.
En argument, ja, wat ze dan zeggen, als we over dat klassysteem hebben. We hebben juridisch gezien... een structureel geen klassisch systeem meer, omdat het niet in teksten staat. Dat is allemaal, daar hebben ze allemaal voor gezorgd dat die maatschappijen in andere richtingen zijn gegaan.
Niet expliciet, maar niet wel expliciet. Structuur.
Dus op dat vlak hebben ze wel gelijk. Er is geen expliciete klassenmaatschappij. Maar impliciet kan er van bovenaf, net zoals bij Kanye West, als je nog een status hebt, gaan die mensen wel meer inspraak hebben en meer gezag. Ook al heb je dat officieel niet.
Mm-hmm.
Kanye West bekleedt geen functie.
Pas op.
Ja, dus. Maar je snapt wat ik bedoel.
Hij is de tweede vertegenwoordiger van God op aarde. Hè? Volgens sommige mensen.
Dat vind ik blasfemie, man. Dat vind ik echt blasfemie. God mag niet uitgebeeld worden. Maar los daarvan, ik wil aantonen van... expliciet bestaat het niet. Impliciet op sommige vlakken wel. En dat los je niet op door teksten, decreten,
jawel,
wetgevingen. Je kunt niet zoiets in een wetgeving doen dat Kanye West zijn gedacht niet mag zeggen. Uiteindelijk ligt het bij Trump of die daarop ingaat of niet.
Ja.
Wat je wel kunt doen... en dat is werken aan dat sociaal weefsel en aan bewustwording daar rond. Maar als heel veel
en
mensen zeggen van...
structuur
dat
aanpassen.
Niet.
En wat structuur
en een beetje structuur aan.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Maar
van de ene klasse justitie naar de volgende klasse justitie, hè.
Oké, mag even kijken wat is dat.
10 augustus.
10 augustus.
Dan sterft...
afhankelijk van aan welke kant je denkt te staan, Epstein sterft.
Ja, dus Trump's homeboy Jeffrey Epstein, een rijke miljardair... die wel met meerdere coole mensen balt, onder andere Trump. De dag daarna blijkt ook Prins Andrew van Engeland.
Ja, ja.
Die daar... en wat is zo interessant aan de sterftegeval? Eén, die man is super connected.
Mm-hmm.
En ten tweede, hij wordt dan aangehouden... Allee, die wordt dan veroordeeld voor de tweede keer voor sex trafficking. Dus hij seksslaven rondbrengen. Onder andere aan Prins Andrew. Voor de tweede keer wordt hij veroordeeld. Dan gaat hij naar de gevangenis... en daar komt hij te gaan op een of andere manier. Is hij nu gestorven? Zelfmoord of vermoord? Who knows, man. Wat denk jij?
Conspiracy.
Ja.
Illuminati.
Sowieso, het is tussen gepakt. Sowieso, dat moet wel.
Ach ja. En dan het laatste puntje voor augustus. Ik weet de schoolnaam niet meer, maar er was een hoofddoekenverbod in een bepaalde school. En dan is uiteindelijk een moeder, denk ik, naar de rechter gestapt. En uiteindelijk werd dat hoofddoekenverbod ook echt overruled door de rechter.
Mm-hmm. Dus ze gaan vrij uit en ze mogen blijven dragen wat ze willen. Ja, ja. En terecht, als je mij vraagt, maar... Ja. Whatever.
Nee, maar je mag je mening hebben.
Oh, dank je.
Dan september. Dit is ook wel heel belangrijk, dit gaat iedereen weten. Hebben we het baby Pia verhaal. En met Novartis en het medicament dat veel te duur was.
Hoeveel was dat?
Dat heb ik zelfs niet meer zeggen. Want hoeveel hebben ze nu binnenkregen per sms? En het waren hoeveel sms'en dat ik kreeg? Een miljoen sms'en? Want ja, ze moesten een miljoen krijgen. En tegen, zaten ze eraan.
Tegen de 2 miljoen toch, denk ik.
Tegen 2 miljoen?
Ja. Dure baby, hè.
Hij was niet 2 euro per sms anders.
Ja. Heb je gestuurd?
Ja.
Dat is wel mooi.
Ja. Ik heb gestuurd, maar straks, als we het jaarvoorzicht hebben gehad... En als we dan gaan naar van, oké, wat wil over 2020 en hoe staat de wereld nu? Ja, dan kan Ben ik allebei ons eigen pleidooi geven. Gewoon spontaan wat we graag willen.
Pleidooi is veel gezegd.
En dan in dat pleidooi ga ik ook laten vallen, hoewel ik ook een sms heb gestuurd naar Baby Pia en dat ik heel blij ben dat ze dat geld hebben verzameld. Waarom die liefdadigheid, dat daar geen vervanging mag zijn voor solidariteit. Maar dan ga ik straks verder uitleggen waarom.
Ja.
Omdat, ja, ik ga het straks uitleggen, maar dan zit je met... Het risico dat de overheid iets gaat hebben van, ah, als de bevolking toch voor elkaar opkomt, moeten wij niks meer doen. Maar daar ga ik straks meer over hebben. Dan orkaan Dorian in de Bahama's.
Ja, ik heb erbij tussen gezet, want dat is een, wel een grappig verhaal. Allee, dat is triestig voor zij die het meemaken, maar waarom was het nog eens extra interessant? Dus die orkaan had een bepaald traject, en dat wordt steeds aangepast, en hoe dat zou lopen, want dat staat niet vast. En op een bepaald moment zei Trump, ja, Alabama zal zelfs geraakt worden in staten in het zuiden van de VS. Wat nog niet het geval is, maar om zijn punt sterk te brengen, heeft hij dan een weerkaart gepakt. En die heeft gewoon een extra direct pijltje getekend op dat kaart. En dat gepubliceerd, zeg maar. Dat dan heel veel geshowt in de Oval Office en op Twitter.
Ja.
Maar blijkbaar is het een misdaad om weerkaart te vervalsen. En dan bleef hij ontkennen, maar het was wel obvious, want hij was de enige die die pen zo vaak gebruikte. En ja. Het was gewoon letterlijk een penstreek erover. Dus, daar staan we dus, hè. In 112. Als je een punt wil maken, dan doe je maar,
hè. Oké. Okay. Oh, jongens. Ik zal het lezen, dan moet jij me dat eens verder uitleggen. Een Italiaanse sportanalist heeft in september gezegd, en ik citeer, enige manier om hem tegen te houden is door te zeggen, hier, 10 bananen.
Ja. Vrij recent is er, denk ik dat ik eergisteren op nieuws zag, een paar sporters of voetballers hebben een kinderboekje uitgebracht om aan te kaarten van racisme in de sport. En ik vond het raar dat zij een boekje uitbrengen, maar waarom is dat? Tegenwoordig heb je altijd al wat racisme in de sport. En in september heeft een Italiaanse sportanalist dan racistische uithalen gehaald naar een bepaalde voetballer, ik denk een Belgische voetballer zelfs, waarin die zegt de enige manier om hem tegen te houden, dus door te zeggen, hier, 10 bananen. En dan zegt hij voor de grap, maar we weten allemaal...
Mm-hmm.
Het is niet eens nodig, vriend. Het is niet eens nodig.
Ja. Oké. Goed uitgelegd dan. Het voorlaatste puntje voor september. Er is blijkbaar toen ook een advocaat doodgeschoten geweest in Amsterdam. Op straat nog wel.
Mm-hmm.
Was dat overdag of s'nachts?
Overdag. Drive-by scooter, bang-bang.
Dus mensen hebben dat effectief ook gezien?
Ja, ja.
Oh, wat, ja. Nou, dat is wel beangstigend als je die dingen zo hoort, hè. Want... Overlaatst, was dat deze week? Was er ook een schietpartij. Mm. Voor het huis van Bart de Wever.
Ah ja, juist.
Er waren, als ik me niet vergis, ook gaten in zijn ramen van kogels schoten.
Was dat bij je zin? Ik dacht dat ergens in de straat
was. Ja, dat was tegenover was een appartementsblok of zo. Dat maar kan. Dat was letterlijk dus tegenover zijn huis dan ook.
Ja, ja, Antwerpen wordt gevaarlijk. Hè. Ik, zou niet zeggen, spaar voor een pistool. Ik zou zeggen, spaar voor een vest.
Ik vraag me af, ik wil er nu niet in een hele discussie rond staan, maar hoe los je dat op? Want ze zeggen heel van, we moeten heel hard optreden, veiligheid, politie. Maar niks daar zijn ze maken. Al rond bezig geweest.
Niks mee te maken.
Want ik denk, ja, het gaat veel dieper dan dat.
Hè? Als er een drugsoorlog, ik weet niet of het zo moet noemen, maar als er een drugsoorlog moet, ja, dan is het. Allee, je moet natuurlijk oplossen, maar steeds gaan zeggen, we moeten het strenger en strenger en strenger, dat slaat nergens op.
Dan pak je de kern niet aan, je pakt alleen de symptomen aan.
Hè? Ja, en nog steeds, ja. Als ze toch al bereid zijn om in de straat van de machtigste politicus gaan rondschieten, of een advocaat Nederlands op straat neer te zitten.
Ja, hoe ver schrikt het dan af?
Inderdaad.
Kun je zeggen, die veiligheid en die ordendiensten.
Exact.
Als het zelfs zo ver gaat, ja. Vraag me af, want was Bart Wever thuis? Ik weet niet of je
het weet. Ik weet het niet, ja.
Moet ook wel bang zijn als je in één keer hoort van, ja. En dan, dit is ook heel actueel, het laatste puntje van september. Thomas Cook was failliet gegaan in september.
Thomas Cook in Groot-Brittannië.
Ja.
En die hebben dan direct België meegespeeld.
En bij ons was dat een nekkerman, hè. Dat was het dochterbedrijf van Thomas Cook.
Ik vraag me eigenlijk altijd af. Wie zijn die mensen die via Neckerman en Thomas Cook boeken? Wie ben je als...
Het was toch redelijk wat volk die op vakantie was en die dan problemen had met de terugreis. die dan een taxi normaal terug hebben naar de luchthaven. Dat is allemaal geregeld en zo. Mm-hmm. Dat ze dan nog van het hotel ook nog te horen kregen van ja...
Sommigen werden gegijzeld.
Ja, dit zijn de kosten die betaald moeten worden. Maar dan werd er wel duidelijk gesteld van als ze dit zeggen, kun je dit doen en dit doen. Want eigenlijk mogen ze die kosten niet op u laten vallen.
Ja, je gegijzeld wordt wel, maar maakt dat die juridische taal nog uit.
Ja. Dan gaan we naar oktober. We hadden juist gezegd, 26 mei waren de verkiezingen, dus ook onder andere Vlaamse verkiezingen. In oktober hadden we redelijk snel de regering, Jan Bon. 2 oktober, om exact te zijn.
Beetje vertraagd.
Beetje vertraagd, maar als je ziet, in september waren ze pas echt effectief begonnen met het fatsoenlijk onderhandelen en dat ze allemaal rond de tafel zaten. Van, ze hadden dan verschillende commissies samengesteld, met mensen die daar al expertise in hebben binnen die post. Dus eigenlijk, ik vind dat redelijk vlot is gegaan. Dit vind ik een normale tijd voor een regeringsvorming.
Nou, maakt niet veel uit, ja.
Ja. Dan, dit is ook heel actueel. En opnieuw, we zitten in oktober, we zijn nu december ondertussen. Dus een beetje beangstigend hoe snel het allemaal gaat, want dit lijkt ook nog als de dag van gisteren. De VS heeft Turkije Syrië laten binnenvallen.
Dus ze hebben gewoon teruggetrokken en zei ja.
Kun je of jij daar nog iets inhoudelijk breder over vertellen? Want dat is ook wel een heel belangrijke discussie.
Ja, ja toch ik wel. Want de meeste mensen van het Westen denken, ja, wat boeit ons dat? En ook, het is terecht. VS moet er niet blijven scheidsrechter spelen. Maar wat zij hebben gedaan is gewoon gezegd tegen Turkije, oké, val maar binnen, doe maar, wij trekken ons terug. En dan hebben ze de belangrijkste bondgenoot van de hele coalitie tegen IS gewoon in de steek gelaten. En die Koerden hebben nu ook al gezien, de VS is niet te vertrouwen. En nu weet iedereen in de wereld dat de VS is op geen enkele manier te vertrouwen.
Ik vind het goed dat je dat aanhaalt, want dat was eigenlijk ook mijn standpunt erin. Ik vind het allemaal heel hypocriet. Want de Koerden werden heel vaak omschreven als bondgenoten. Mm-hmm. En als je kijkt naar alle bevolkingsgroepen toch in het Midden-Oosten, is er het minst stigmatisering naar de Koerden toe.
Pas op.
Over het algemeen. Mm-hmm. Want daar wordt ook in de sociale media wordt er heel stoffelijk over hen vaak gesproken, als je dat vergelijkt met andere bevolkingsgroepen. Daar.
Die hebben... Heel strijd tegen IS gevoerd.
Ja, want ze staan ook zelf daar... In die context zijn ze ook zelf een beetje buitengesloten. Want ze worden daar ook een beetje gezien als de buitenstaanders. Laat ik het zo zeggen. Zij worden gezien als bondgenoten omdat zij, los van het feit dat ze samen tegen IS hebben gevochten, juist om de reden die ik nu ga aanhalen, is omdat ze het beste passen binnen ons westelijk kader eigenlijk.
En om ze daar waren ook. Hè.
Ja. Dan het volgende puntje van oktober... Er is in Duitsland is er toen een extreemrechtse shooter geweest.
Dat is ook snel, heel snel beëindigd. Dat was echt een amateur als
ja, want die had fouten. Ja, dat was toen met al die memes en zo. Hè. Mm. met de deur die ik niet open kreeg.
klop, wie is daar? Het Ubermenschenras, is dat zeker, Jan? Zeker.
Ik had dan zo'n meme gezien voor de mensen die de Joker-film hebben gezien. Heb je ook zo'n een klein personage dat dwergsyndroom heeft en dan nog niet aan de deur klinkt geraakt om die deur open te doen. En dan was daar zo'n meme rondgemaakt, maar dan met het gezicht van die shooter op. Omdat hij die deur niet dan
Toch iets grappig uit de tragedie schaal.
Ja, het is dat. Eigenlijk is zo karma zo. Nou, wat er is gebeurd is in Christchurch en zo. Want hij was door die persoon geïnspireerd, als ik me niet vergis. Ja, want hij had ook zijn eigen manifesto geschreven.
Ja, manifesto is veel gezegd, hè. Geef elke dwaas een toetsenbord en die schrijft wel iets op.
Ja, dan, ook wel heel leuk. En eigenlijk wel heel interessant.
Nee, wil ik zeggen. Zo...
Wat jij dit zeggen?
Okay, ja, dat is dichter bij mij. Dus de ingenieursteam van Groep T, dat is een ingenieursschool van de KU Leuven, heeft de Agoria Solar de World Solar Challenge gewonnen. Dus dat is een race met zonnewagens die over heel Australië gingen racen. En dat puur op zon moesten rennen. En ze hebben net gewonnen om de tweede plaats, op dat moment de eerste plaats, hun auto volledig is uitgebrand. En opnieuw zag je die mensen echt wenen.
Ja.
Maar ze werken er ook allemaal een jaar rond. Hè. En dat is dus mijn school heeft erbij gewonnen. Harry.
Ja, een beetje zelfprijzen. Hè.
Zeker.
Dan volgende. Walter de Donder, voor de mensen die hem niet kennen. Iedereen gaat die kennen. Dat is de acteur van Plop. Die ook...
En
de burgemeester bij Samson
en Gert. Inderdaad.
En... Iets wat heel weinig mensen, of ja, nu waarschijnlijk wel met de sociale media, wisten, is dat hij dus ook burgemeester was binnen CD&V.
Mm-hmm.
Dus ook in de echte wereld was hij burgemeester. Dus ook als hij bij mensen op huisbezoek ging, dan moest hij kloppen, want de bel deed het niet.
Dit was een binnenkopper, kon niet laten.
maar dus, waarom halen we hem aan? Hoe we het hier hebben neergeschreven, Walter de Donder heeft toen dog whistles gebruikt. En wat we daarmee willen zeggen, heeft eigenlijk...
Gewoon pure racistische praat, maar
ja, hij heeft die uitspraak gemaakt rond omvolking. Mm-hmm. Hij heeft dan het gehad over wie echt tot volk behoort en wie niet. Het echte volk. Een uitspraak die je toch niet verwacht binnen CD&V. Wat laat zien dat hij meer aan de rechterzijde zit van CD&V. Toch
die probeerde wel rechtse zieltjes te stemmen om voorzitter te worden. Ja. Heeft niet gepakt, maar...
Met dogwissels bedoelen we dan eigenlijk dat hij het zegt, dat hij op zo'n manier zegt dat het binnen aanvaardbare termen lijkt gezegd te worden. Mm-hmm. Maar terwijl eigenlijk gewoon het niet hoeft te verbloemen en gewoon flabuit kan zeggen van dit is wat ik zeg en dat is eigenlijk exact hetzelfde wat Vlaams Belang zegt. Ja. Met nog zo verbloemen dat hij toch nog verkozen kan geraken.
Ja, dog whistle, hondenfluitje. Alleen de honden kunnen het horen.
Ja. Maar dus hij was kandidaat en heeft eigenlijk wel best veel stemmen binnengehaald.
Derde plaats.
Ja, maar hij heeft niet gewonnen toen. Uiteindelijk was het tussen Sammy en Joachim. En Joachim heeft toen toch ook met veel meer stemmen gewonnen.
Ja, 6% meer. Ja. Maar dan spreek ik over iemand die al gevestigde waarde was tegen een jongeman.
Want Joachim Koens, die was ook burgemeester.
Dus burgemeester van
de haven.
En haven-CEO en zoon van een oude minister. Ja. Dus dat was geen
had al veel connecties, hè.
Sowieso.
Ja. Dan het laatste puntje van oktober.
Als je het mij vraagt, wel veel wraakgevoelens bij. Allee, ja, niet zo expliciete wraakgevoelens.
Ja, toch?
Maar, ja, niet voor mij, hè, maar zeg maar.
Sophie, en ik ga nu proberen niet het Waals-Frans accent te verneuken. Sophie Wilmain, die is nieuwe premier geworden.
Vrouwelijke premier.
Eerste vrouwelijke premier en ook van de MR. Dus in die zin volgt ze eigenlijk Charles Michel op.
Wie? Charles?
Charles Michel.
Tja!
Charles Michel, want Charles Michel is naar het EU gegaan. Die is...
voorzitter van de Europese Raad de of, zoals dus sommige mensen zeggen, president geschopt. Van Europa. Ja,
mama lief. En papa zullen wel blij zijn.
Maar Michel, mijn familie Michel staat zo ter shows.
Ja. En ja, ik zie dat je daar een opmerking hebt bijgeschreven. Dat er ook een soort stoelendans is in de politiek.
Ja, als je van de 17 originele ministers van de federale regering, die begonnen is in 2014, zijn er nog maar 6 over. Dus 11 mensen hadden ik ga iets anders doen. Mm-hmm. Dus heeft niet veel vertrouwen in het federale niveau.
Ja, dat vond ik al. Nu komen we heel dicht bij waar we nu zitten, hè? November. Het eerste puntje in Bilze is er... een asielcentrum in de fik gestoken geweest. Dat weten we allemaal. Ik denk, als je het dan niet weet, daar moet je geen echte actualiteit voor volgen. Dat zult je wel op Facebook tegengekomen zijn.
Dat filmpje op Facebook, maar... was er zo'n kerel, die staat daar zo bij, terwijl de brand zegt, ja, laat dat maar allemaal branden met de... Wat dat veel hun had daarin moesten wachten tot in zaten, joh.
Ja.
Dus wel een zure mensen daar.
Waar ik het wel moeilijk mee heb. Ik snap, mensen kunnen gefrustreerd zijn. Het gevoel hebben van, we weten niet meer wat we moeten doen. We voelen ons machteloos. Het gevoel dat ze niet luisteren naar ons. Stik maar in de fik. Maar het ding is, de moeder van de eigenaar, die woont in het huis letterlijk achter het asielcentrum. En dat vuur, als dat nog verder had voortgetrokken, dan was de kans groot geweest dat zijn moeder misschien was gestorven. Dus,
maar ook gewoon straight up het probleem. Wat gaat je in de fik steken?
Het gaat niet oplossen, hè. Ja. Ja, ik weet niet. Wat je daarop ingaan, kunnen we er iets over zeggen? Of gewoon laat even voor wat het is. Omdat het toch wel...
Whatever ik nu zou zeggen, zou niet bijdragen.
Ja, zo. Er is al veel over gezegd geweest, eigenlijk. Dan, dit is meer naar mijn kant toe. Want ik zit nog steeds als lid bij de SPA. En ik ben sociaal-democraat, qua ideologie. Conor Rousseau. Dus 26 jaar, jongste partijvoorzitter ooit, is de nieuwe voorzitter geworden van de SPA. We gaan zien wat het wordt. Hij was niet degene waarvoor ik gestemd had. Want we hebben 3 intentieverklaringen gekregen. Ik heb dan gestemd voor Christel, denk ik, als ik haar naam goed uitspreek. Omdat ik toen haar intentieverklaring las, ik eigenlijk zat van, dit is wat de SPA nodig heeft. Maar ze is minder bekend. Ze heeft het net gehaald om mee te kunnen runnen als voorzitterskandidaat. Dus ik wist wel dat de kans klein was dat ze zou winnen. Maar ik heb niks tegen Conor. En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb nu de laatste tijd zijn filmpjes in doorgehouden. En het valt mij heel veel op. Zijn tussenkomsten nu, in het Vlaams parlement, zijn veel daadkrachtiger toen hij pas als volksvertegenwoordiger daar zat. Het is precies alsof hij sinds hij voorzitter is geworden, dat hij een beetje zijn drive gevonden en weet hoe hij moet babbelen. Ik vond in het begin, toen hij zijn tussenkomsten deed, dat hem niet geloofwaardig overkwam. Niet dat het daarom niet staat achter wat hem zei, maar dat hij het precies moeilijk had om, hoe moet ik het zeggen, om verontwaardigd te zijn, om dat authentiek te laten overkomen. Mm-hmm. Op dat vlak vond ik dat Jos de Hazen van de PvdA het veel beter doet. Bij hem voel ik echt van, hij meent wat hij zegt. En bij Conor voelde het heel gemaakt en heel nep aan. Maar als ik kijk nu naar de laatste filmpjes die ik heb gezien, een paar dagen terug, die op sociale media zijn gecirculeerd, vind ik echt dat hem veel kracht overkwam. En het heeft misschien met te maken dat hem dan een babbelen is over dingen waar hij meer van af weet, die hem beter liggen.
En
bijvoorbeeld, hij had het over jongeren die in een moeilijke situatie zitten, die geen thuis hebben, jongeren in de bijzondere jeugdzorg. En hij heeft ervaring met kampen waar hij is mee geweest als monitor. En dan merk je dat het precies veel dieper ligt, veel gevoeliger, dat hem daadwerkelijk echte woede toont. Dus ik hoop dat hem als voorzitter, hoewel je een heel palet aan standpunten moet vertegenwoordigen, hoop ik dat hij toch blijft focussen op de dingen die hem nou aan het hart liggen. Want dan denk ik dat hij het krachtigst overkomt. Dus we zullen zien, als hij dit volhoudt, binnen 10 jaar gaat hij dan van de gevestigde orde zijn en gaat hij een politieker zijn die ervaring heeft, die we goed kennen. Ook, hij gaat de politieker zijn in de toekomst van de politiekers die we nu hebben. Ik hoop dat het hem lukt. Daarmee bedoel ik niet in de zin van dat hij in dezelfde mindset gaat zitten of mentaliteit.
Ja, best niet.
Maar ik hoor ook heel veel kritiek, en dat was ook mijn kritiek, van hij is jong. Maar ik heb iets van, ja... Als
is
hij
het
ervaring...
kritiek dat hij jong is of het kritiek dat hij nieuw is? Want nieuw is hem ook niet.
Hij is redelijk snel opgeklommen binnen de SP.
Het is de family business, hè.
Ja. Dus ja, ik wil hem het voordeel van de twijfel geven. Hij is niet degene voor wie ik gestemd heb, dat durf ik hier openlijk eerlijk toe te geven. Maar ik ga hem daarom niet als persoon afkraken. Ik wens hem alle succes toe, zeker met 2020. Ik wens hem dat hem, want er gaat heel veel op hem afkomen nu de komende maanden, maar ik hoop dat hij toch nog een beetje van de kersttijd kan genieten, van zijn familie, zijn vrienden. Ik weet niet of hij mijn vriendin heeft, ik weet dat niet.
Alleszins, ja. Ik hoop hem ook veel succes toe. En ik wil zeggen, het is wel een chille kerel als je kijkt op...
Matenke.
Ja, en op Instagram, hoe hij naar de koning gaat op zijn witte patas. Hij blijft zijn eigen, dat is proper, dat is zo moeten.
Het is dan. Ça va. Dan het volgende puntje. In Nederland, daar was ook heel veel kritiek op, is het officieel, overdag op de snelwegen mag er maar maximum 100 km per uur gereden worden.
Met heel veel mensen die direct roepen, wow, waarom doe je dat niet aan overdrijven? Maar veel verlies je daar niet op, hè, denk ik. Sterker nog, de bedoeling is voor minder uitstoot en vlotter doorstroom.
Ik denk vooral infrastructuur gezien, want als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld, daar kun je 140 rijden. Mm-hmm. Ik denk dat als de infrastructuur het kan aanbieden, dan kan het juist een voordeel zijn om sneller te kunnen rijden.
Maar het ding is... Waarom ze dat verlagen, dat is zowel voor stikstof, maar anderzijds ook, als je trager ingaat, heb je minder snelheidsverschillen, waardoor je vlotter doorrijdt. Als je van moet inrijden op 70 of 90 per uur, dan naar 130 moet trekken, heb je meer mensen afremmen en dan vertraagt het. Terwijl als je iedereen 100 rijdt, dan blijkt dat vlotter en efficiënter te gaan, kunnen meer mensen de weg gebruiken.
Ja, we zullen het vooral te zien, hè, wat de effectieve resultaten zijn. Want dingen, heel veel van die dingen worden nu in sommige landen ingevoerd.
Brussel ook.
Ja, Brussel nu op de ring.
Maar daar is het grappig, want daar raak je nooit aan 100.
Want daar heb je al die files. daar is een beetje zinloos, dat is een non-maatregel. Maar ja, we zullen zien, want heel veel dingen die nu, en dan heb ik niet alleen over die snelheidsbeperking, ook op andere vlakken, politiek en economisch vlak, die nu ingevoerd worden, denk aan hoe ze mensen willen activeren en werkloosheidsuitkeringen willen doen verlagen. Heel veel dingen die ingevoerd worden, zijn nog niet effectief. Bewezen geweest is aanhalingstekens, dus wordt nog zien wat de effectieve concrete resultaten zijn op papier, wat de statistieken gaan zeggen.
Neemt dat wel tijd, hè.
Is dat. Dus we zullen zien of die 100 km per uur of dat daadwerkelijk gaat helpen of niet. Dan in Venetië is er een heel zware overstroming geweest, dat was toen aan de dinges. Het Vaticaan was dat toch niet?
Nee, dat is een heel andere stad, mag ik zien. Gewoon Venetië is een stad dat altijd onder water... Allee ja, het is een stad wat sowieso onder water staat, bij wijze van spreken. Iedereen gaat daar met bootjes doorheen. Maar toen ze echt volledig onder water lopen, met water tot een meter hoog aan je knie of zo. Ja, ik zal begrijpen voor dat een toeristische stad ineens dat alles onder water, die verliezen alles, hè.
Uh-huh. Dan, ja, voor de gamers onder ons, maar dit was blijkbaar een heel grote flop. Google heeft een eigen streamingsdienst uitgebracht, waar ze al lang over bezig waren, Stadia. Google Stadia. Maar blijkbaar valt dat heel veel tegen.
Toch? Ja, ik heb bijna niks van gehoord.
Dan, in november is ook nog... de Universiteit van Antwerpen in lockdown gegaan na een dreigmail.
Dus.
Dat alle leerlingen binnen moesten blijven. Totdat er meer duidelijkheid op de zaak was.
Dan bleek de bazaar nonsens te zijn.
Ja. Ja.
Maar die mensen gaan mogen betalen, zo.
Ja. En dan het laatste puntje van november. Iets wat mijn socialistisch hart heel veel aangaat. Zeker een duizendtal huishoudhulpen hebben toen actie gevoerd in Brussel.
Voor wat?
Ja, voor het lonen, hè. Als we per uur verdienen, dat is belachelijk laag.
Ja. Dat is eerder laag, ja. Dan again, het is al een gesubsidieerde markt, hè.
Ja, terwijl elk, ja.
Je betaalt 9 euro, terwijl je in principe 25 euro minstens zou moeten betalen per uur.
Ja. Ja. Het is ook nog heel fysieke arbeid. Heel zwaar. Dus als je job inhoudt en het loon dat eraan hangt, gaan doen bepalen aan de hand van hoe zwaar is de job en hoeveel moet je met gaan steken, dan worden ze wel zwaar onderbetaald. Dan december. Trump is officieel impeached.
Sinds gisteren of eergisteren?
Is nog niet afgezet.
Nee. Ja, dat is weer zo'n spelletje. Impeached, dat je gewoon officieel niet meer een vertegenwoordiger zit van uw land. Ja. Maar je blijft nog steeds president tot je verwijderd wordt.
Ja, de Senaat moet dat nog opnemen. Maar je had al, voordat we begonnen met het opnemen van deze podcast, had je al gezegd van ja, ik zie dat niet gebeuren. Want de Senaat zegt allemaal van...
Je zegt openlijk, we gaan die niet, niet verwijderen, want dat is onze man.
Ja. Dus uiteindelijk wordt het gewoon net zoals de vorige twee. Want er zijn al... Hij is de derde president die...
Maar die man schaamt zich wel kapot, hè. Dus die is nu al te doen alsof het hem niet raakt, maar die schaamt zich kapot. En dan zit je in al zijn speeches en posts. En elke dag nog 20 tweets waarin hij alles probeert te ontkennen. Blijft ontkennen, maar...
Ja. Dan, december. De drie laatste puntjes. Want de maand is nog niet om, dus we moeten een beetje gokken wat er gaat komen, hè. Het eerste wat we gokken... We denken, we durven te zeggen, dat er ook kerstmis gaat plaatsvinden in deze maand. Gekocht. Misschien. En misschien zelfs ook de oudejaarsfeesten.
Inshallah, ik hoop ik het haal.
Ik hoop ook dat ik het haal. En dan als laatste, en dit is het belangrijkste. In december, het is officieel. Ik zag het op een filmpje, ik heb het hem horen zeggen. Het staat zwart op wit, het is feit.
Gaat de wereld vergaan?
Nee. Nou. Koning Fluppen is mateke geworden van Conor Rousseau.
Mateke? Wat?
Ja. Officieel is hij maatgehouden van Koning Fluppen.
Oh.
Ik heb het gehoord, stond in een filmpje op Facebook. Het is echt... Ook al droeg Conor witte sneakers, die zijn dikke maten geworden. Ik zie het al helemaal goed komen.
Exact.
Right. Oké. Okay. Dus... Even, ja, zeg maar.
Ga je even een breakje pakken of zo?
Ja, dus we hebben nu het jaaroverzicht gehad. En... dus dit is nu het eerste deel van de podcast. Zelfs komt het tweede en laatste deel. Het is dus de bedoeling. We hebben nu de jaaroverzicht gehad. Gewoon een handige manier, zoals ik naar de buitenkant voor iedereen om even nog eens mee te zijn. En dan tweede deel, part 2, is dan
kerstspecial,
waar we dan gewoon gaan babbelen met elkaar van was elkaar splijdooi voor 2020? Hoe willen dat mensen met elkaar omgaan? En wat zijn knelpunten nog? Of hoe staat de wereld nu?
Mm-hmm.
Los van die knelpunten. Dus dat is waar het zelfs over hebben. Dus nu gaan we een preekje doen. En ga ik mijn blaas ledigen. Doei!
Hallig.
Breaking news. Dit komt net binnen, dames en heren. Het is beslist. Marie Verhulst wordt het nieuwe baasje van Samson. Het zal niet meer Samson en Gert zijn, maar het zal Samson en Marie zijn. Marie Verhulst is...
Sorry.
Jongens, ik zat er net in. Ja, jongens, dus de reden dat we dit aanhalen is omdat we bij het jaaroverzicht hadden vermeld van dat Gert in april had laten vallen dat hij gaat stoppen bij Samson en Gert als Gert. Gertje. En we kregen net letterlijk bij de pauze kregen juist de melding binnen van het artikel waarin staat dat Marie Verhulst het nieuwe baasje wordt van Samson.
Dus Gertje's dochter.
Ja, de dochter van Gert Verhulst. Ja.
Losie.
En blijkbaar zit ze ook heel in die wereld helemaal, want ze was 17 jaar en al begon als actrice. Daar zit dus een heel verhaal achter, de details weet ik niet, maar blijkbaar is zij dus de perfecte persoon om het op te volgen. Ze heeft de talent en de creativiteit ervoor.
Oké. Okay,
ja. En we worden aanhalen omdat we niet willen dat er zo'n beide hand snotfantje gaat zijn achteraf, die deze aflevering beluistert, en die dan iets zei van, jongens, jullie zijn niet up-to-date, dat klopt niet. Er is al een vervanger voor Gert. Dus bij deze, fuck you.
Wij zijn mee, jongen. We zijn,
mee. Wij zijn wat zeggen ze. Oké. Okay. Dus oh, net voor de break hebben we gezegd van na het jaaroverzicht gaan we beginnen aan de Xmas special. Dat is deze. Dat is deel 2 van episode 5. En ik ga nog eens kort, dat heb ik net al gezegd, wat de structuur gaat zijn. Wij babbelen heel veel over... knelpunten in de wereld en politiek en de maatschappij en systeem. En heel vaak leggen wij negatieve accenten, maar we willen zelfs ook eens aandacht brengen voor het feit dat er ook heel veel dingen in de wereld beter gaan. Als je kijkt naar decennia terug, of zelfs eeuwen terug, dat er elk wel globale trends zijn waar we toch wel tevreden over mogen zijn. Daar willen we mee beginnen, om te laten zien van oké, okay, de wereld doet het ook wel globaal beter. Om daarna dan, vanuit die gedachtegang, als de wereld het globaal beter doet, waar willen wij dan dat het nog beter gaat? Of waar vinden wij van, oké, daar kan nog meer op ingezet worden? Dat is wanneer Akamba en ik allebei met ons eigen pleidooi komen. Wat wij willen voor het jaar 2020. Ja, onze goede voornemens.
Pleidooi is veel gezegd, maar oké, ja.
Oké, okay, ja. En dan, daarna, na de pleidooien, we gaan daar een beetje over zwanzen, een beetje over babbelen, gaan we dan de afsluiting hebben. En dat gaat van alles zijn.
Oh ja, okay.
Ja, maar daar is... Dat bestaat uit 3 delen, maar het 3e deel van die afsluiting is nog even geheim. Dus spannend, hè.
We hebben het al eerder laten vallen in het verleden, hoor. Dus,
we hebben het laten vallen al. De vorige aflevering, maar ik heb niks gezegd.
Niks is een verrassing bij ons. Of is het wel?
Dus dat kan wel. We gaan dan met het eerste stukje beginnen van deel 2. We gaan het hebben over het onderwerp, namelijk de wereld doet het eigenlijk tegenwoordig globaal wel beter.
Mm-hmm.
Er zijn positieve trends, evoluties, zoals...
Ja, laten we gewoon beginnen met benoemen dat iedereen altijd denkt dat het gewelddadiger aan het worden, dat we meer in de oorlog zitten of meer wordt bestolen, maar dat is helemaal niet waar, hè. We hebben... Het is wel... Er gebeuren wel erge dingen, maar globaal gezien is het minst, we hebben we veel minder oorlog dan vroeger.
Dat was... ik weet niet of dat nu in 2019 was, of was dat eind 2018, maar er was toen een artikel, een wereldwijd onderzoek, dat aantoont dat er wereldwijd een daling is van criminaliteit.
Mm-hmm.
En dat was wel heel interessant, want Bart Wever had een paar weken daarvoor of een paar maanden daarvoor gezegd van ja, er is een daling in Antwerpen van criminaliteit, het beleid werkt. Toen kwam dat onderzoek in de krant dat wereldwijd eigenlijk de criminaliteit daalt en dat niemand weet hoe dat komt. Het is een daling die ze zien, maar ze kunnen de oorzaak,
niemand weet dat.
De causaliteit, exacte causaliteit, weten
misschien
ze niet.
Gewoon minder armoede en daardoor heb je minder de neiging om tot criminele acties over te gaan.
Maar dan het argument dat ze maken is, het wil niet zeggen omdat er minder armoede is, dat er daarom ook minder geweld moet zijn. Snap je? Dus er is een correlatie, maar dat is geen causaliteit.
Nee, inderdaad.
Dus er zijn heel veel correlaties die ze hebben kunnen vaststellen, maar er is nog geen definitieve causaliteit die ze hebben kunnen zeggen, dit is de oorzaak.
Okay.
Want als je dat wereldwijd neemt, want die trend is wereldwijd gelijkaardig, ja, elk land is anders. Elk land is economisch anders, heeft een andere maatschappelijke toestand. En het is daarom dat ze met de hand in het haar zitten van, wat is de causaliteit voor die wereldwijde daling? Hoe komt het dat toevallig heel de wereld die daling meemaakt? Want uiteindelijk, het klopt, de wereld doet globaal beter qua veiligheid, er is minder geweld, maar dat is een specifieke gedeelte van de wereld. Pak hier in het Westen. In het Westen is de veiligheid heel veel gestegen.
Sowieso.
Vooral binnen de EU, door de handelsverdragen en zo, en de akkoorden die zijn afgesloten, die voorgingen voor de eigenlijke vorming van de EU, na Wereldoorlog 2, die hebben ervoor gezorgd dat er op dat vlak op zijn minst al geen oneenigheden kunnen zijn of discussies of conflicten. Dus het is vooral bij het Westen dat we ons kunnen veroorloven om te zeggen van eigenlijk hebben we het hier qua veiligheid wel goed. Dus dat,
En nu spreek je in grote schaal, maar gewoon ook op straat.
Ja.
We hebben soms het idee, dankzij de VTM News, dat de wereld, dat er steeds meer mensen worden vermoord of ik weet niet wat allemaal gebeurt, maar globaal gezien gaat het heel goed. Ja. Echt heel goed.
Ja, ik heb vroeger iemand in de klas gehad. Uit Zuid-Amerika was het. En hij zei ook, als hem dan op straat kwam, dat hij aangaf van, ja, holy shit, kan ik gewoon s'nachts alleen naar huis lopen over straat? Dat was bij hem niet thuis. Als je dat bij hem thuis probeerde, werd je direct afgemold. Dus zo ziet je dat verschil wel. Op dat vlak mogen we ook wel dankbaar zijn. Want dat is wat we met dit puntje van deel 2 willen duidelijk maken. Dat we ook wel eens wat meer dankbaar mogen zijn voor de dingen die goed gaan. Dat is geen kritiek die ik geef op mensen, want je moet nog steeds zeggen waar de knelpunten zijn. Maar soms zie ik dat er kritiek wordt gegeven of knelpunten benoemd worden voor zaken die er niet toe doen. Dat er non-discussies zijn, symbolen-discussies. En ik denk van, je zit jezelf ziek aan het maken. Je zit niet meer gelukkig, je maakt jezelf meer ongelukkig. Je wordt depressief van je eigen beargumentering. Voor
heb je die tegen mij?
Nee, ik heb niet tegen mij. Zwetser. Dus dat gaat over de veiligheid. Ik weet niet of je nog een ander puntje wil aanhalen.
De geletterdheid. Mensen worden over de wereld gezien, hebben we steeds meer mensen schoolgenoten, die kunnen lezen, die kunnen nadenken. Ook al krijgen we soms het gevoel dat dat niet het geval is voor sommige mensen, dat ze ondanks al informatie dommere keuzes maken.
Uh-huh.
Toch, globaal gezien, neemt de geletterdheid toe.
Uh-huh. Ja. Ja. En dat zorgt enerzijds ook voor, daar komen we bij dit puntje ook wel, dat kun je een beetje linken met elkaar, enerzijds voor meer geletterdheid. Mensen worden kritischer, maar ook maatschappijbewuster. Denk aan de sociale media dat in opgang is gekomen.
Vrouwen gaan naar school in de rest van de wereld.
Ja.
En dat helpt hun in hun vrijheid. Ja. Zowel economisch als gewoon in totale vrijheid.
Ja. En dan kunnen we misschien stellen, niet per se als enige causaliteit, maar misschien als wel correlatie van, er zijn ook steeds minder mensen die leven in armoede. Enerzijds kun je zeggen dat is een maatschappelijke keuze van het systeem waar we in leven. We hebben het sociaal-democratisch systeem, als in je privébezit, mensen kunnen ondernemen. Maar dan anderzijds is er ook wel de gedachte van, er moeten wel belastingen betaald worden, sociale bijdragen op je loon. En dat varieert naar gelang je vermogen. Dus hoe meer je verdient, hoe meer er van je bruto afgaat.
Zou moeten afgaan.
Ja, zou moeten. Maar we gaan de positieve dingen doen. En dat zorgt er ook voor door die maatschappelijke keuze enerzijds, maar anderzijds ook door het feit dat mensen meer opgeleid zijn, dat je minder armoede hebt. Dus dat is ook positief. En dat is zowel lokaal als internationaal bij die trend. Daar kun je wel tegenover stellen dan van, oké, de armoede, het gemiddelde financiële toestand van een gezin, van een werknemer is, of een arbeider is grondig verbeterd. Je kunt dan wel stellen van, oké, de kloof tussen arm en rijk groeit wel.
Dat wel.
Dus het klopt. Je zou het zo kunnen zeggen, de mensen die arm of tot de middenklasse behoren, die zijn rijker dan ze vroeger waren. Vooral...
Ze kunnen ook veel, veel meer.
Ja, het is dat. Maar je kunt dan wel stellen dat ook de rijken veel meer rijker dan vroeger waren. En dat je ook stellen, dus dat verschil wordt wel groter. En dan, dan heb je een discussie. Kun je zeggen van, oké, moeten we iets hebben van, oké, dan laten we het zo. Want het is beter dat de armen en de middenklasse op zich hebben die iets goed, in zekere zin. Ja, middenklasse ook meer, de armen niet. Want je hebt sommige mensen waarvoor zelfs 10 euro uitgeven te veel is. Die echt zo, die echt kansarm zijn. Zou je zo kunnen stellen van, misschien moeten we dat erbij nemen. Ja. Het feit dat de rijken nog rijker worden en dat dat verschil, die kloof tussen rijk en arm, groter wordt.
Ja, Maxime, op zijn eigen, er is geen probleem met ongelijkheid. Ongelijkheid drijft de wereld.
Ja.
Maar te veel ongelijkheid zorgt ervoor dat mensen de revolutie willen uitroepen.
Ja. En als je niet wilt, als maatschappij of samenleving, dat dat gebeurt.
Dan moet je maar voor de mensen zorgen.
Dan moet je keuzes maken. Ja.
We zullen zien, jong. We zullen zien.
Maar oh, bekijk het positief. De wereld doet globaal beter.
Yes.
Dus dat was van armoede. De bevolkingsboom, zou je dat zo willen toelichten?
Boom, ja. We gaan allemaal de babybooms, of het woord van... een van de woorden van het jaar, boomer. Uh-huh. Wij is terug naar een bepaalde generatie, een bepaalde tijden, denk jaren 60 of 70, en ja. Veel meer kinderen zijn geboren. En dus heel veel mensen... Allee, dat we naar een overbevolking steven, maar ondertussen is ook al die gigantische bijgroei een beetje aan het afnemen.
Ja.
Dat is positief en negatief. Positief in de vorm van belasten de wereld minder. Negatief, daar waar de maatschappij gebouwd is op... sociale zekerheid van de werkende, dus de jonge mensen, die dan de oude mensen onderhouden. En als er dan meer oude mensen zijn dan jonge mensen, heb je wel een probleem. En daar loop ik ook met open ogen op af.
Ja.
Maar algemeen gezien neemt de groei van de bevolking af.
Nee, maar ja. Dat las ik ook over laatst. Tegen 2100 geschat gaan we qua totaalbevolking uiteindelijk neerkomen op 11 miljoen. En dan gaat het stagneren.
11 miljoen België of 11 miljard de wereld?
11 miljard, sorry. Ah. Had ik miljoen gezegd?
Ja.
Dan had ik me vergist. 11 miljard wereldwijd.
Enig. Ja.
Qua België hebben we wel meer, maar we zijn nu al met 11 miljoen ongeveer in België.
En nu zijn we rond de 7,7 miljard, hè?
7,7 miljard, ja.
Yo.
En we gaan dan tegen 11 miljard afgrond zitten. Maar het gaat dan gestagneerd zijn. Dus het gaat, zoals gezegd, afnemen en het gaat telkens trager gaan. En als je kijkt naar de groei nu, de implosie van bevolkingsgroei de laatste decennia, dan zou je denken dat 2100... te ver boven de 11 miljard zullen zitten.
Hmm.
Het gaat inderdaad afnemen en tuinlijk vertragen. En dat is toch wel heel belangrijk. Waarom? Dat er heel veel, en zoals ik net zeg, we moeten zeggen, de wereld doet het ook globaal beter. Er waren heel veel negatieve stemmen die zeiden van, ja, de bevolking, het aantal, bevolkingsaantal, dat is het probleem voor heel veel problematieken. Ja, in zekere zin kun je zeggen van, er is een bepaalde druk op de wereld.
Dan.
Maar je zou ook kunnen stellen van, je moet kijken naar wat er per inwoner van die wereld verbruikt wordt.
Exact.
Hoe groot die zijn voet is. Je zou kunnen zeggen dat je 11 miljard mensen hebt, omdat het verbruik per persoon heel laag ligt. Als de maatschappij zo gevormd wordt dat dat mogelijk gemaakt wordt om dat verbruik te verlagen per persoon.
Dat ontwijnt Westen vervuilen en verbruiken vele malen meer dan iemand die het moeilijker heeft in Afrika en Azië. Ja. En de grote boom zit hem vooral in Afrika. Maar als zij een levensstandaard gaan aanmeten die we hier doen, dan hebben we sowieso een probleem.
Dan hebben we een probleem.
Maar we moeten sowieso ook hier onze levensstandaard aanpassen.
Ja. Maar je hoort vaak ook argumenten van... dat ze juist zeggen, richting Azië, want daar, door die bevolkingsgroei die daar toch wel heel veel is, die zijn een inhaalbeweging aan het doen daar eigenlijk, in die landen. Hè. En, zo kunnen, en dan hoort je het argument, ja, als je niet alle landen meekrijgt, kun je de, ik zeg nu maar klimaatproblematiek niet oplossen, maar als je kijkt naar de cijfers, ziet je dat toch het Westen en de VS, vooral de VS staat er op nummer 1, qua uitstoot, toch percentagegericht gezien, het hoogst liggen. Dus het argument houdt niet altijd steek. En daarmee wil ik aantonen van, moet je dat niet zo negatief bekijken, want enerzijds dat, maar ook anderzijds, de bevolkingsgroei die gaat afnemen en die gaat dan uiteindelijk stagneren op 11 miljoen.
Ja.
Dus de argumentatie die men houdt van dat er een bevolkingsbeperking opgelegd moet worden vanuit de overheid, zoals in China het geval is, daar gaat niks uithalen, want de cijfers en statistieken tonen aan dat het toch sowieso uit zijn eigen globaal gaat dalen. Dus daarmee wil ik aantonen van, we moeten niet altijd in die negatieve zin kijken. Dat is iets dat zichzelf gaat oplossen. We moeten meer naar het hier en nu kijken.
Daar hou ik niet van als je zegt, dingen lossen zichzelf op.
Ik bedoel richting bevolkingsgroei.
Ja, nog steeds. Er kan nog steeds andere... Ja, ik snap wel wat je zeggen, dus ik ga er niet veel
in gaan. Je mag erop ingaan als je wilt, hè.
Ja, er is minder stijging, dus we zijn minder... De groei neemt af, wat niet zeggen dat er geen groei is. Dus het is nog steeds aan het stijgen, het is nog steeds problematisch. En zeggen dat het van zichzelf zal oplossen, dat geloof ik niet. En tenzij je spreekt over massasterfte.
Ik bedoel in de zin, als we het bewijs hebben zwart op wit, volgens statistieken, dat de tuin toch gaat stagneren richting 2100.
Dat is nog steeds bijzonder veel.
Tuurlijk, dat is veel, maar zoals ik net zeg, dat is tijd voor ons om te kijken van dat wij het samenlevingsmodel zo aanpassen dat het geen probleem is dat je met zoveel op een planeet zit.
Dat is iets anders.
Want zeggen van, we gaan bevolking beperken. En dan, je gaat een beperking opleggen. Je mag, zeg maar, 2 kinderen per gezin. En dan denk je van, daar is mijn probleem opgelost.
Nog niet eens misschien.
Dat is gewoon een excuus geven aan je eigen om op dezelfde manier verder te leven zoals we nu leven eigenlijk. Terwijl, dat moet aan de kern aangepakt worden. En daarmee wil ik aantonen van, we moeten het niet altijd in die negatieve zin bekijken. Want ik hoor heel veel mensen zeggen van, de mens... Oh, de mens. Dat is het uitschot van de wereld.
Ik ben die mens die dat zegt.
Die verpesten alles en we zouden beter allemaal sterven. We zouden beter mogen een atoombom droppen. En... Moeten we nog eens positief bekijken.
Exactly.
Het klopt dat we heel veel dingen fout doen, maar de mens heeft ook heel mooie dingen gedaan. We zijn de eerste wezens, zover we weten, hier op deze planeet, die bewustzijn hebben ontwikkeld. Door het evolutionair proces.
Is het ook?
Echt bewustzijn, kunnen stilstaan, je eigen vragen stellen over het leven. In die zin. En dat heeft ook voor gezorgd dat we heel mooie dingen hebben gecreëerd. We zijn sociaal wezens die kunst kunnen creëren. We hebben maatschappij tot stand gebracht, politieke systemen. Er zijn ook heel veel mooie dingen die we hebben gedaan. Ook als je kijkt qua technologie, hoe ver we staan. Mogen we nooit vergeten om ook in die richting te kijken. Zonder naïef te worden. We moeten altijd maatschappij kritisch blijven. Dus dat was van de bevolkingsboom. En dan was er nog één puntje. Dat moet jij misschien eens aanhouden.
Nee, ja. I'm good. Doe je
is het goed? Mensen worden ook ouder. En daar kun je heel veel over zeggen. Hè? Enerzijds heeft dat te maken met de armoede die is afgenomen. Anderzijds ook kinderarbeid is afgeschaft. Arbeid zelf is veel positiever geworden.
Gezondheidszorg.
Gezondheidszorg, welzijn.
Beter eten.
Eigenlijk alles wordt voorzien nu. Er wordt op heel veel ingezet. En dat zorgt allemaal verschillende factoren ervoor zorgen dat mensen ook ouder kunnen worden. We hebben ook vaccinaties, dodelijke ziektes die zijn weggedreven, die niet meer aan de orde zijn vandaag de dag, die vroeger wel heel prevalent waren.
Hoewel er sommige mensen die hun best doen om er toch wat ziektes terug te brengen. Ja. Zo van die anti-vaxxing people, maar het zijn marginaal.
We gaan het positief bekijken. dus ik wil hiermee duidelijk maken, er loopt heel veel fout in de wereld. Er zijn heel veel schrijnende dingen. We hebben in dat jaaroverzicht ook een paar dingen vermeld die toch wel schrijnend zijn. Maar wil hiermee aantonen van er zijn ook mooie dingen en het gaat ook beter op sommige vlakken. En daarom gaan we over naar het volgende puntje. Akamba, de wereld is op sommige vlakken toch veel beter aan het gaan. Maar ja, het is binnenkort 2020, nieuwe voornemens. Waar willen we nog meer op inzetten? Wat willen we? Wij van wat zeggen ze?
Wij van wat zeggen ze? Ja, dat is wel... Ja, het is toch niet onze rol om dat te kiezen? Het is toch eigenlijk, we moeten luisteren naar wat de mensen willen. Ja, dus gewoon kijken wat de mensen nu op straat roepen. Voor 2-3 dingen. Eerste, in België, ze willen een regering, ze willen dat het kibbel stopt en het gewoon vooruit gaat. Maar dat heb je overal in de wereld. We willen gewoon dat de problemen worden opgelost zonder de mensen gek te maken. 2, we willen dat we oplossingen vinden voor klimaatverandering, denk ik. Allee, ik hoop dat iedereen dat wilt. En 3, dat we eindelijk stoppen met elkaar naar de haren toe te vliegen en dat we proberen te luisteren, maar effectief luisteren en dan samen oplossingen zoeken en niet reactionair. Op elke issue direct gek worden en de andere beschimpen van fake news en andere waanzin. Ja. Goed gerecapt of mis ik iets?
Nee, ik vond dat heel mooi samengevat. Kort en bondig. Dat ga ik niet kunnen.
Kom, shoot.
Ik weet niet of jij daar nog iets verder over wilt vermelden. Of wilt jij even wachten voordat we s'avonds gaan zwanzen? Of...
Nee, geen mocht spreken, mag ik zien.
Mag ik spreken?
Ik ben een man van de reacties, niet van dingen starten.
Nu, mijn pleidooi wil ik er even kaderen als alles behalve negatief bedoeld. Want zoals ik net heb aangetoond, zoals we net hebben uitgelegd, de wereld doet het globaal beter. En ik ben heel dankbaar dat ik leef. Ik ben heel dankbaar dat ik de dingen heb die ik heb. Ik ben, tegenstelling tot vroeger, niet meer materialistisch ingesteld. Ik ben blij met de mensen die ik rond mee heb. Ik wil gewoon gezelligheid, vrienden, familie, mensen close rond mee hebben. En dat is het enige wat mij echt...
Warm, je krijgt warm.
Dat is het enige wat mij echt geluk geeft tegenwoordig. En, dus ik ben blij met wat ik heb in het leven. En ook het feit dat ik ben nu officieel een jaar dat ik eigenlijk gelovig ben. Ik ben heel mijn leven atheïstisch geweest, heel veel.
Ongelovigen.
Want ja, socialisten zijn atheïsten. Zo gezegd, met communisme. Je hebt veel communistische landen gehad die daar echt beperkingen hadden opgelegd. Dat als je gelovig waart, dat je daarvoor met de dood zou moeten betalen.
Maar los daarvan, ik ben
een jaar gelovig. En voor mij heeft het geholpen om meer van de kleine dingen te houden. Dankbaar te zijn, niet meer jezelf groots wanen. Je moet je ego in toom houden een beetje en proberen meer met de voeten op de grond te staan. En waarom? Omdat mijn geloof heeft me doen inzien van er gaan zoveel dingen, er zijn zoveel vragen die ik heb, maar er gaan zoveel dingen zijn waar ik tegen dat ik op mijn sterfbed lig, die ik nog steeds niet beantwoord ga kunnen hebben. En dat ik soms moet aanvaarden van ik ben eigenlijk een heel klein onderdeel in dit hele universum. Er zijn zoveel ingewikkelde zaken waar ik geen antwoord op heb. En ik iets heb van, ik moet misschien niet te hoog van stapel lopen. Dus je snapt wat ik bedoel.
Nee, op welk vlak?
Dat ik mezelf niet te hoge eisen erzijds moet opstellen. Dat ik moet accepteren van, ik ben een klein onderdeel van de wereld. Er zijn nog zoveel andere mensen langs mij en naast mij. En dat ik gewoon moet aanvaarden van, eigenlijk ben ik heel nietig. En als er echt een reden is dat het universum tot stand is gekomen, dat je alle natuurkrachten hebt die dat universum bevolken geven, oorzaak, causaliteit, oorzaak, gevolg.
Ik zie, die stang die je zegt is enerzijds heel nederig en heel mooi, maar anderzijds, als je dat tegen iemand anders zegt, is denk ik vernederend.
In welke zin?
Dan zeg je, je bent maar één persoon in die miljarden. Je moet niet te veel willen.
Nee, het is juist daarom, en ik vind dat heel goed dat je dat zegt, door jezelf zo nederig op te stellen, gaat je ook op een andere manier leven.
Mm-hmm.
Je gaat meer opkomen voor elkaar, meer voor de kleine man. Je gaat niet snel kwaad worden, je gaat meer geduld hebben. En dat zorgt ervoor als iedereen die mentaliteit aanhaalt, dan gaat je op grote schaal een verandering teweeg brengen. Het gaat om hoe mensen met elkaar omgaan. En dat wil ik even kaderen, want het volgende, mijn pleidooi dat ik nu eigenlijk ga zeggen, ik heb het al kort gezegd.
Je bent niet begonnen.
Nee, het was een kadering, ik wou het even toelichten. Omdat het gaat eerst heel negatief klinken, het gaat als kritiek klinken, maar het is eigenlijk eerder een oproep naar iedereen toe, van we moeten meer bewust zijn van hoe we elkaar behandelen. En ook kijken van, als je iemand anders iets beschuldigt, daar heb je het recht toe, je hebt vrije meningsuiting, dat je geen hypocriet bent. Dat je niet iemand anders beschuldigt van datgene waar je zelf eigenlijk je laars aan loopt. Dus dat wil ik even duidelijk maken. En om mijn pleidooi te beginnen, ga ik een klein verhaaltje vertellen.
Kom, hier dit.
Ja. Dus, een klein geschiedenisverhaaltje. Hij ging in de tempel zitten, naast de geldkist. Hij keek hoe de mensen geld in de kist deden als gift. Er waren veel rijke mensen, en die gaven dan ook veel geld. Na enige tijd kwam er ook een arme weduwe de kerk binnen. Zij deed dan 2 muntjes in de geldkist. Die 2 muntjes die waren eigenlijk bijna niets waard. Het was op dat moment dat Jezus zijn leerlingen bij zich riep en hen toesprak. En hij zei, luister goed naar mijn woorden. Die arme weduwe vrouw, die heeft het meest gegeven van iedereen die tot nu toe iets in de kist heeft gedaan. Want de anderen, die gaven een deel van het geld dat ze over hadden. En dus zich konden veroorloven om weg te geven. Maar die vrouw, die arme vrouw, die gaf geld dat ze niet kon missen. Ze gaf al het geld dat ze had. Alles waarvan ze moest leven. Dat was het verhaaltje. En voor degenen die het herkennen. Ja, iedereen kent de naam Jezus. Maar voor...
Heb ik van horen zeggen.
Heb ik van horen zeggen. Maar echt concreet is het verhaal terug te leiden naar het boek van Marcus. Marcus was een van zijn leerlingen. En het komt uit hoofdstuk 12. En het betreft regelversen 41 tot 44. Voor degenen die gelovig zijn en hun Bijbel even willen openhalen. Kijk, ik wil hiermee duidelijk maken van... we hebben nu, het is heel actueel, we hebben de warmste week. En ik vind dat een heel mooi initiatief, want op mijn werk staat dat ook op. We hebben zo'n heel groot scherm nu in de gang staan, tv-scherm, en daar staat dat nu op. En dat was dan deze week, de warmste week. Dat is dan 7 dagen. En dan zijn er heel veel mensen die voor goede doelen initiatieven nemen en geld sponsoren en giften doen. En ik vind dat heel mooi om te zien. Dat is een heel hardvormende periode, omdat dan... Er zijn sommige mensen die zich echt heel goed voor inzetten. Die echt, weet ik veel, wat voor projecten uitwerken, uitstoppen voor dan, om geld bijeen te krijgen. En dat laat zien dat mensen willen dat het beter gaat. En dat er ook mensen zijn die zeggen van, oké, dit is waar wij het moeilijk mee hebben en daar willen we ons voor inzetten. toch vind ik het belangrijk dat we ook doorheen heel het jaar datgene doen naar elkaar toe.
Mm-hmm. Dat het niet bij één week moet blijven.
Het moet niet bij één week blijven, maar het gaat zelfs verder dan dat. Ik vraag me af hoeveel mensen gerepresenteerd worden in die warmste week.
Hmm.
En wat wil ik daarmee zeggen? Daarom heb ik dat verhaal gelezen van Jezus in de tempel met de schatkist, waar mensen dan giften konden doen als offer. Iedereen kan, die het zich kan veroorloven, kan geld offeren. Of meer in onze taal, kan geld geven, sponsoren. En het belangrijkste daarbij is, moet onthouden, er zijn ook mensen die zich dat niet kunnen veroorloven. Maar die wel op heel veel andere vlakken heel veel van zich geven. En dat zijn vaak mensen die meer buiten de samenleving staan. Die staan soms aan de rand van de maatschappij. En daar hebben die altijd zicht op. Dat zijn mensen die als die sterven, die worden vergeten. En die zullen niet onthouden worden binnen de komende jaren. Eeuwen.
Ja,
mensentijd.
Maak het niet darker.
En ik wil daarmee aantonen. We moeten bewust zijn. Dat we door heel het jaar heen elkaar eigenlijk solidariteit tonen. Dat we solidair zijn met elkaar. Want wat er tijdens deze warmste week gebeurt, dat is liefdadigheid. Want dat is goed. Maar liefdadigheid is vaak...
Georganiseerde liefdadigheid.
Voilà. Maar liefdadigheid is vaak georganiseerd en is vaak goed bedoeld. Maar het wil niet altijd zeggen dat het goed bedoeld is, daarom, dat je daarom ook zelf het gewenste effect gaat krijgen dat je wilt. Zoals solidariteit is vaak liefdadigheid die onvoorwaardelijk is. En onvoorwaardelijk, dat is misschien een ingewikkeld woord. Dat wil zeggen, je gaat er geen voorwaarden aan stellen. Je gaat
dat,
niet
was,
zeggen,
dat was moeilijk.
Je gaat niet zeggen van, ik ga u deze liefdadigheid tonen, maar ik verwacht dat je dit dan terugneemt. Want we zijn als mensen eigenlijk zo geëvolueerd dat wij het principe van wederkerigheid verwachten. En wederkerigheid is, je geeft iets aan iemand en dan is het een sociale norm geworden. Onze hersenen zijn dan zo gewoon geworden dat we dan iets terugkrijgen dat exact dezelfde waarden heeft. En als we dat niet krijgen, hebben we het gevoel van dat we onrecht worden aangedaan. Omdat wat gegeven wordt, hoeft niet iets meer materialistisch te zijn. Dat kan ook iets zijn hoe je benaderd wordt, hoe je behandeld wordt. Hoe mensen zich gedragen naar u toe. Maar soms vraag ik me af, als we goed willen zijn voor anderen, is het toch geen goed zijn als je daar een voorwaarde aan stelt. Want als het goed zijn iets objectief is, zou je daar geen voorwaarde aan mogen stellen. Dan zouden we gewoon het goede moeten doen, omdat het het goede is om te doen.
Mm-hmm.
En dat wil ik toch duidelijk maken. Het is heel makkelijk om liefdadigheid te tonen aan elkaar toe in tijden dat het goed is. We moeten onthouden, wij wonen hier in de westerse maatschappij. Wij leven in een kant van de wereld waar het zo goed is, en we hebben het net gehad over wereldwijd, wordt het globaal allemaal beter, dat we het ons misschien kunnen veroorloven om goed te zijn. Maar als we in een situatie zitten, stel heel het land, een economische rampspoed of een oorlog die ontstaat, stel dat er omstandigheden zijn die u dwingen tot vreedheid. Al die Duitsers in Wereldoorlog 2, al die Joden die zijn vergast, al die Duitsers, dat waren geen slechte mensen. Hè? Dat waren ook mensen met familie en kinderen die gewoon door de omstandigheden ook vrede dingen hebben kunnen doen. En daar zijn ook sociale experimenten van die onderzocht hebben van als we bepaalde randvoorwaarden in stelling doen treden, en mensen een bepaalde situatie vastpinnen, kunnen die dan slechte dingen doen? Dat was een experiment dat dan gevraagd werd aan de persoon die dan meedeed om schokken, dus aanhalingstekens, toe te dienen aan een ander proefpersoon. Maar die ander proefpersoon was een acteur. Dus die kreeg niet echt schokken. Maar dat wist de persoon niet die meedeed aan het experiment. En dat experiment werd ingeleid door een persoon, ook een acteur, die dan zich voordeed als dokter. Alsof die gezag had een autoriteit. En wat was het resultaat? 80% van de mensen hadden de hoogste schok toegediend aan die persoon. Waren die, al die mensen dan van die, onder die 80% waren dan allemaal mensen die slecht waren, inherent slecht. Nee, de omstandigheden waren juist. En daar moeten we bewust van zijn. Daarom dat we net ook hebben aangehaald van de wereld wordt globaal beter. We mogen daar blij om zijn. Want het is juist door het feit dat het globaal beter wordt, dat we waarden zoals goedheid en liefdadigheid en solidariteit effectief in de praktijk kunnen omzetten. Dus wil ik mensen daarvoor bewust van maken, zodat ooit, als ooit die omkeer komt, de revolutie, zeg niet maar, dat we dan ook in staat zijn om onze natuurlijke impulsen, we hebben nog steeds een klein dierenbrein, we hebben nog steeds impulsen, dat we daar sterker kunnen zijn dan die impulsen. Dat we ons daar kunnen boven zetten. Ik wil mensen vragen om heel het jaar door er te zijn voor elkaar, om solidair te zijn, zonder voorwaarden. Zelfs al heb je het gevoel dat je onrechtmatig behandeld wordt, zelfs al heb je het gevoel dat iemand echt een klootzak naar je is, zelfs al heb je een slechte dag, dat maakt niet uit. Want uiteindelijk, als je die mensen slecht gaat behandelen, omdat ze je slecht behandelen, en die mensen ook een slechte dag hebben, dan gaan die ook denken van ja, niemand verdient mijn goedheid. En zo heb je natuurlijk niemand die eigenlijk meer geeft van zijn eigen dan hij kan geven. Het is allemaal heel mooi wat we allemaal geven tijdens de warmste week. Maar in zekere zin, je werkt er samen toe als groep naar een doel, kun je dat allemaal veroorloven. Hoe zit het met de mensen die dat zich niet kunnen veroorloven? Op welke manier geven zij zich meer van zichzelf? En op welke manier komt dat niet aan bod? Mm. Op welke manier... Ja, hoeveel mensen zijn er wel niet die misschien heel veel van zichzelf geven, maar wiens bestaan we niks van weten? Dus dat is toch mijn pleidooi. En telkens samenvat, kun je zeggen van, gaat het over hoe we omgaan met mensen? Want dat is het belangrijkste. Want als jij zegt van, hij verdient mijn goedheid niet, want hij behandelt me zo, dan zeg je al direct wat het probleem is. Je zegt van, hij behandelt me niet zoals ik wil behandeld worden. Dus ga ik die ook zo niet behandelen.
En dat je het transactioneel maakt.
Ja, voilà. Het is een heel interactioneel, transactioneel proces. En dat is het pleidooi dat ik wil geven. Het gaat gewoon om de basis hoe mensen met elkaar omgaan. De solidariteit naar elkaar toe.
Dat is wel sterk, hè. Volgens mij heb je me net een beter mens gemaakt. Oh, maar dat zullen we zien de komende tijden. Als ik de rest van het jaar ook onvoorwaardelijk goed kan en wil doen.
Ja, ik weet niet of je daar nog iets over wilt zeggen. Want het is...
Niet te veel, want je zegt wel heel sterke dingen en was het hit home. Maar ik wil er wel toevoegen aan een bepaalde Twitter-post die ik recent zag, die heel mooi op aansluit. Aangezien je toch begonnen waart met de Bijbelversen en ik weet niet wat allemaal, ga ik erop verder gaan. Mm-hmm. Dus dit komt van ene Andy Kerkhoffs of op Twitter, ik weet niet wie dat is, maar die maakt wel een sterk punt. En ik citeer: en Christus benaderde de hulpbehoevende oude man, legde zijn handen op diens gelaat en sprak de woorden: heeft deze eigenlijk wel voldoende bijgedragen in het systeem en is hij al ingeburgerd? Want anders kan hem van achter in de rij gaan staan, hè? Dat gevoel heb ik wel vaker meer in de straten gehoord.
Ja, dus eigenlijk samengevat, dat is ook wel een heel krachtig Twitter-post. Omdat de Bijbelvers wordt aangehaald, omdat het westerse Europa is heel...
Claimt heel vaak christendom.
Ja, de christelijke waarden. Dan heb je hebt westers katholicisme, uit Rooms-katholicisme is voortgegroeid. En inderdaad, ze halen heel vaak die christelijke waarden aan. Want ze zeggen heel vaak, waarden en normen. En dan kun je zeggen van, welke waren normen?
Solidariteit,
liefdadigheid. En dan inderdaad, die Twitter-post, die haalt heel goed de hypocrisie boven. Van, we zeggen, dit zijn onze waarden, en we beschuldigen anderen van het niet voldoen aan die waarden, terwijl we eigenlijk onszelf een beetje voor de gek houden, want we voldoen ook niet aan diezelfde waarden. Dus we beschuldigen iemand anders van de doorn dat in diens oog steekt, terwijl we zelf diezelfde doorn in ons eigen oog hebben steken. Mm-hmm. En dat is wel heel mooi gezegd, zeker bij de kerstfeesten nu, want nu heb je liefdadigheid en solidariteit staat heel veel centraal, zeker tijdens deze periode. En dan inderdaad, dat kan misschien een beetje zien als nitpikkerij en zo, maar eigenlijk maakt het een beetje bewust wel. Ja. Want wat was de exacte reden waarom jij het aanhaalde? Want ik zie dan heel duidelijk de hypocrisie die aangehaald wordt met die Bijbelvers.
Omdat dit de kerstspecial is en het gaat over kerstmis. Waarover gaat kerstmis? The coming from Jesus.
Mm-hmm.
En daar gaat toch allemaal over solidariteit. En zoals gezegd, we halen altijd de waarden en normen, de christelijke waarden en normen boven. Mm-hmm. Maar als puntje bij paaltje komt, heb ik toch het gevoel dat niet zo goed door is gekomen. Dat er heel wat mensen naar de kerk zijn gegaan, maar daar gewoon zaten te slapen.
Ja.
En ik hoop dat we terug kunnen nagaan wat de effectieve betekenis van kerstmis, of ja, alles rond de religie, eender wat. Dat je niet altijd moet roepen over deze, het is mijn geloof, dit is mijn geloof, niet of whatever. Maar dat je gewoon probeert goed te doen voor elkaar. Dat is toch waar het over zou moeten gaan.
Ja. Ja, ik sluit het ook wel aan bij het pleidooi dat ik net heb gezegd.
Ja, ja. Sowieso.
Dus eigenlijk samengevat, de wereld doet het globaal beter. Het gaat op veel vlakken beter. Maar dan hebben we al bij ons eigen pleidooi gegeven. En hoe kunnen we dan dat bondig gaan formuleren als dit is waar wij naartoe willen 2020. Dit zijn onze goede voornemens. Jij zei van, ik wil dat mensen meer goed zijn naar elkaar toe. Je haalt dan die Bijbelvers aan en je haalt aan van ja, bij kerstmis wordt de geboorte van Jezus gevierd. En Jezus was zelf eigenlijk iemand, een migrant die van buitenaf kwam en die dan natuurlijk ondergebracht is in de stal om daar ter wereld te komen. En dan haalt je in die Bijbelvers aan, het aangehaald van ja, dit is wat de mensen heel vaak tegenwoordig zeggen. Heeft die persoon wel voldoende bijgedragen in de samenleving? Voldoet hij aan onze waarden en de normen? Hoe kunnen we dat globaler trekken, wereldwijd?
Mag ik dat heel kort samenvatten?
Ja, zeg maar.
We doen het allemaal vrij goed. Maar laten we proberen nog verder goed te doen. Ja. Let's do better.
Ja. Misschien hebben we schrik, omdat het zo goed gaat, dat we die goedheid gaan verliezen.
We herkennen de goedheid zelfs helemaal niet. Dat is het probleem. We herkennen het veel te weinig.
Dus toch van het feit dat mensen, zoals we net zeiden, meer bewust moeten zijn van wat ze hebben.
Ja, dankbaar zijn.
Voor de kleine dingen.
En ja, er zijn mensen die het moeilijk hebben. En die moeten ondersteund worden. Maar het is niet om of je bent die persoon die het moeilijk heeft. Het is niet omdat jij het moeilijk hebt. Dat je daarom moet zeggen, iedereen moet het moeilijk hebben. Try to do better.
Ja. En misschien vooral, want het zijn vooral de mensen, denk ik, die het op zich eigenlijk over het algemeen niet zo moeilijk hebben. Maar die gewoon op bepaalde vlakken angsten hebben. Mm-hmm. Die dan gaan klagen. Terwijl dan de mensen die het effectief ook echt moeilijk hebben. Die ondersteuning nodig hebben. Ook een beetje buiten de,
ja.
In de kou worden gelaten. De exact. Mensen die echt mogen klagen, die hun stem komt minder aan bod. Dat is ook wat ik net wil zeggen. Er zijn mensen die veel minder te geven hebben van hun eigen, op een andere manier veel meer van hun eigen geven. En dan vraag ik me af, de mensen die het goed hebben, die wel ook recht hebben om te klagen op sommige vlakken het moeilijk hebben, maar die het over het algemeen wat beter gemiddeld hebben. Als je die mensen in dezelfde positie zou stoppen, als die mensen die het effectief moeilijk hebben en die heel weinig van zichzelf kunnen geven, zou dan die mensen dan ook evenveel geven als de mensen die al meer van zichzelf hebben gegeven? Zou ze dan in staat zijn? Het is makkelijk om te zeggen van, kijk, ik heb het geld, ik heb de middelen, en ik geef dit, kijk eens hoe goed mens ik ben. Dat klinkt als kritiek vanuit mijn kant. Ik heb liever dat mensen giften doen, hè, en dat ze mensen opkomen voor goede doelen. Dat is goed, hè, want alle bitches helpen, laat dat even duidelijk zijn. Maar er zijn mensen die dat niet kunnen.
Alle bitches helpen?
Alle bitches helpen. Alle bitches helpen. Nee. Mijn vraag is gewoon, als je in diezelfde situatie zou zitten, en we zo veel minder hebben, zou je dan nog steeds zeggen, weet je wat, ik kan nog steeds dit geven.
Ik hoop dat mensen wel zo zijn.
Ja. En dan zie je ook direct of je het echt belangrijk vindt of niet.
Mm-hmm.
Want als ik zeg, misschien is het door alle dingen die zo goed gaan, dat we ons kunnen permitteren om goed te zijn. Ik weet niet of dat ook effectief zo is. Hè?
Nee, want
ik weet niet, want ik zit niet in de situatie dat het niet zo is.
Globaal gezien weten we dat mensen die het moeilijk hebben, meestal solidairder zijn dan mensen die het te goed hebben.
Ja. Dus. Dat is dan ons pleidooi naar 2020, hè. En, dat hebben, en zo kunnen we misschien de koppeling naar de eerste episode van Wat zeggen ze terugmaken. We hadden het toen over religie, zingeving, verontwaardiging. Toen hadden we gezegd van ja, het sociaal weefsel tussen de mensen, dat is de belangrijkste factor. En als dat niet goed zit, dan heb je de grootste problemen die dan tot stand komen. Dus zo kunnen we die link helemaal terugmaken. Dat sociaal weefsel, hoe gaan mensen met elkaar om? In kern, als wezen met elkaar. Dat is het belangrijkste.
Mm-hmm. Oké. Okay. Maxime, we hebben nu gepreached als een preacher. Nu ook ons vragen, heb je nog dingen opgestoken de rest van het jaar waar je iets van wil zeggen?
De rest van het jaar? Het is een heel, heel wisselend jaar geweest.
Niet alleen in het weer.
Ja, niet alleen in het weer. Zoals ik zeg, ja, ik ben een jaar officieel gelovig. En ja, dat doet wel wat mensen. Ik merk toch wel dat op heel veel vlakken mijn outlook naar het leven heeft veranderd. Om meer nederig te zijn. Meer te kunnen zeggen van, ja, elk weet ik het niet, het antwoord. En ook hoe ik naar andere mensen opstel en ook vooral naar mijn eigen toe. Qua geluk en dankbaarheid. Dus dat is toch een heel belangrijke factor geweest. En ook hoe ik naar het nieuws kijk en zo, is daar toch heel veel door beïnvloed. Ja, er is eigenlijk van alles gebeurd in dit jaar. En het is wel vreemd, omdat ik jaren terug, toen ik in mijn puberteit zat, dat is zo typisch puber, hè. Dat ik zeg van, ik zie mezelf niet veranderen. Ik ga binnen 10 jaar nog steeds dezelfde persoon zijn.
Peter Pan.
En je kernkwaliteiten blijven hetzelfde. Hoe je zij als persoon, wat je te bieden hebt, dat blijft wel. Ja, dus stel je zit iemand die heel empathisch is, of iemand die heel enthousiast is, over het algemeen blijft dat wel. Dat zijn temperamenteigenschappen. Maar andere dingen, hoe je kijkt naar de wereld, hoe je opstelt, hoe je omgaat met die wereld, dat is wel heel veel veranderd bij mij. En het is ook heel beangstigend zelfs, als ik zie naar de laatste jaren, hoeveel verschillende identiteitsfases ik heb doorheen en meegemaakt. En vooral dat geloof is toch iets dat heel veel is bijgebleven, want ik had vroeger nooit gedacht...
Is het een fase?
Ik denk het niet. Omdat het meer is dan... Het is een fase, denk ik, als het echt iets zou zijn, je zou concreet dit gaan doen, als gelovige. Dit, stap. Ja. Bij mij is het echt een mentaliteitsshift geweest. En die mentaliteitsshift zorgt er wel voor, denk ik, dat ik niet direct zie dat ik echt terug zou vallen.
Terugvallen.
Dus, nee, okay. Het is geen fase. Nee, want dan zou ik er al lang uitgestapt geweest zijn. En ik ben iemand die heel kritisch is. Ook naar mijn geloof heb ik soms nog wat moeite, omdat ik... Vanuit de jaren terug, toen ik een atheïstisch was, ik ben altijd die heel kritische Jezus geweest. Naar hoe ik kijk naar mezelf, naar de samenleving, naar mijn omgeving. Dus nee, als ik echt zou zeggen van... Als ik echt zou twijfelen, of echt zou zeggen van, ja, weet je wat, dat geloof is niks voor mij, dan was al lang gezegd geweest. Het feit dat het nu al een jaar is sinds toen, dat zie ik niet op weg. Hè. Ja, ik ga die vraag ook aan u stellen, hè. Was er echt veranderd voor u het afgelopen jaar? Waar is u echt wel bijgebleven?
Nou, wel, eigenlijk heel veel. Binnen van het jaar deed ik zelf nog volle bak mee met de politiek, nu nog steeds weliswaar. Maar toen kwamen die verkiezingen aan. En die verkiezingen hebben me een heel verpletterende gevoel gegeven. De wereld is anders. We zijn al wat rechtser, als ik het zo mag zeggen. Dus dat heeft mijn kijk wel op de wereld wat veranderd. Anderzijds, mensen doen nog steeds goed voor elkaar. En dat is wel heel positief. Maar voor mij is er niet veel veranderd. Ik heb gewoon gezien dat de wereld veel aan het veranderen is. En dat is soms een beetje vervelend om aan te zien hoe die veranderen. En beter gezegd, of anders gezegd, hoe die in mijn tegenzin verandert. Maar we kennen de wereld, dat gaat op en neer. Dus ik hoop wel dat het goed komt.
Ja.
Mag ik dan heel naadloos het onderwerp gewoon breken?
Heel naadloos. Ja. Jij mag dat heel naadloos doen van mij.
Niemand zal doorhebben. Het zal niemand al doorhebben. Zoals een DJ. Ricky Ricky. Volgende punt. Ik moet zien.
Wacht, hè. Dus gaan we eerst nog de eindstatements maken en richting volgend seizoen? Of wil je direct afsluiten?
Nee, ik wil eerst nog iets anders zeggen. Iets anders aanhalen.
Iets anders?
Heb je de woorden van het jaar gehoord?
Ja. Wat je gedaan halen?
Jazeker. Gewoon, dat kenmerkt het jaar gewoon, vind ik.
Ja.
Allee, het zijn verschillende woorden van het jaar. Hangt er vanaf aan wie je het vraagt.
Moet ik die van Vandalen doen, of?
Ik heb die weer bij de hand.
Of zal ik eerst die van Vandalen doen als ik gekozen heb in Nederland, of? Dan moet je daarna dan die andere drie doen?
Yes.
Oké. Okay.
Doe maar, jong.
Dus Vandalen heeft... ja, die doen elk jaar. Dan kiezen die het woord van het jaar uit. En voor 2019 was dat boomer.
Mm-hmm.
Iedereen kent de memes wel. Oké, boomer. Een synoniem daarvoor is fossiel.
Draagt niet dezelfde gewicht, denk ik, maar oké.
Oké, ja. En dat was het woord van het jaar van Vandalen. Maar dan wou jij nog drie andere ja, woorden van het jaar.
Ja, je verschillende woorden van het jaar. En de een ervan was meer economisch en geforceerd, als je het mij vraagt. Winkelhieren. Dus zowel dat je meer lokaal winkelt, I guess. So. Ik vind dat woord een beetje stom. Maar ik zou meer kijken naar de tienerwoorden en de jeugdwoorden van het jaar. Die waren geweldig. Zelfs onze koning haalt ze tegenwoordig aan. Zoals yeet. Dat ze wordt niet gebruikt. Ik gebruik dat soms ook, maar ik wist niet dat het echt zo pad in de streets was. En blijkbaar ook bruh. Ik gebruik dat ook heel vaak, maar blijkbaar is het nu ook officieel een term. Bruh. Saaf. En dat was wel een beetje raar. Kss. Dat is wat kinderen blijkbaar gebruiken om te zeggen dat ze aan het lachen zijn. Uit. Ik ga niet disrespecten. Maar voor mij persoonlijk het beste woord van het jaar, volgens Karwiet zelfs, is tjallas. Het woord ik
oh,
altijd
damn.
Gebruik. Dat woord ik altijd gebruik als ik zeg ik ben er vandoor. Had echt tjallas.
We zijn hip.
Nee, het is gewoon all in the streets. Hè. Maar wat ik ook heel mooi vond, was ook Karwiet woorden van het jaar lijst. Heijek. Dat is gewoon zoals zeven aan mijn tand doen. En ik zeg dat niet bij jullie, maar andere mensen. Soms was ik te heijijken, was ik te zeven, stop met vervelend doen. Maar ik lachte me kapot en ik zag het Karawita aanhaalde.
Dat klinkt als een Egyptische naam.
Heijek. Ja, gewoon niet heijek, maar ik zie niet zeveren. Ja.
Heijek niet.
Ja, zo werkt dat.
Oké. Dat waren de woorden die je nog gewoon aanhalen?
Ook een beetje.
Wat was 2019 toch een mooi jaar?
Ja, veel veranderd. Nee. Wat ik nog even vragen.
Yeah.
We hebben volgende... Allee, dus seizoen 2... seizoen 1 geweest. We gaan seizoen 2 overgaan. Als mijn vraag, wat gaan we... Voor ik naartoe ga. We moeten nog nadenken over een naam voor deze aflevering. Tenzij het gewoon kerstspecial is.
De geboorte van Jezus met de kam bij Maxime.
Dat gaat likes pakken. Ja, dat gaan we nog eens bezien. Maar ik wil wel vragen, wat doen we met seizoen 2?
Ja, we gaan van alles proberen. Hè. We gaan proberen wat meer creatief te zijn. Enerzijds was er de vraag om te kijken om misschien stukjes te filmen, met een camera te werken of zo. Dat was één ding.
We gaan live, man.
Dat zou wel interessant zijn. We kunnen anderzijds ook kijken, als overgang voordat we live gaan, dat we die dingen opnemen en dat we die dan gewoon achteraf uploaden. En dan als we zien dat dat mensen bevalt, dat we dan ook eens proberen om effectief live te gaan. Dat mensen live een aflevering kunnen volgen, dus niet geëdit. Dat is wel spannend. dat was enerzijds, maar anderzijds ook, we vonden dat onze afleveringen nog een beetje bland zijn, in de zin van, soms zijn ze qua sfeerinvulling nog wat, ontbreekt er nog redelijk wat. Dus we willen kijken voor een persoonlijke intro en outro te maken, qua muziek, deuntjes. Want soms worden wel grappige dingen gezegd in de aflevering, en het zou dan fijn zijn als er dan zo gewoon op een knop geduwd kan worden en van...
Haha! Juist.
Dus van alles. Enerzijds beeldmateriaal, anderzijds meer sfeerinvulling. Echt ervoor zorgen dat als we alles bij elkaar nemen, dat als mensen iets horen van onze aflevering, dat ze weten van, ah ja, dat is de podcast van de Kanban Magazine.
Mm-hmm.
Van de Chef en de Sos.
Dat wil zeggen ze podcast.
Dat wil zeggen ze podcast. Dus dat is het idee naar 2020.
En frequentie, hè. We moeten vaker opnemen, denk je.
Ja, en toch als goede voornemen, los van ons pleidooi voor een betere wereld, om ook maandelijks proberen een aflevering uit te brengen. Ja. Dus dat is wat mensen kunnen verwachten voor seizoen 2. Meer technologische vooruitgang, enerzijds. Dan anderzijds ook meer afleveringen per maand. Dus meer frequentie. Ja. Wil je nog eindstatements maken? Voordat we echt overgaan tot afsluiting.
Ik heb maar één eindstatement dat ik nog moet doen, maar... voor de rest heb ik niet te veel te zeggen.
Oké, okay, dus echt je afsluiting eindstatement.
Ja, ja. Ik...
Ja, dat kan wel. Ik ben toch te zweten.
Ik heb het de vorige aflevering al gezegd en... bij deze, right?
Ik ga winnen.
Ze zeggen, luister met deze woorden. We openly declare that our ends can be attained only by forcibly overthrow of all existing social conditions. Let the ruling class tremble at the revolutions. The proletarian have nothing to lose but the chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite!
Jongens, dus officieel, de revolutie is uitgeroepen. Allemaal op straat. En met de vuist in de lucht.
De vuist in de lucht. Het zijn mooie vorken en fakkels. We pakken het over. We pakken de means of production terug.
Pak privébezit.
Misschien niet.
Allee. Dat kan me niet verloochenen, onze ideologie. Dat kan misschien het scheef meer. Ik ben een fellere sos geworden. Dood aan de wereld.
Ja, dat wil ik niet zeggen.
Alle klassen. Gelijk. En wat mis ik nog?
Ik weet niet, we begonnen midden en we eindigen aan de extreme.
Ja, oké.
Okay. De kerstrevolutie begint hier en later zullen we erover spreken. Denkt u nu?
Luisteraars, jullie kunnen het nu niet zien, maar ik ben echt een tweede van de emotionaliteit. Echt zo gevoelig.
Alright. We gaan hier afsluiten.
We gaan hier afsluiten, ja. Dus we hebben de revolutie uitgeroepen. Niet te veel schrik, mensen, dat komt dan goed.
Sommigen gaan ondersteboven aan de kerktoren hangen.
Ah, kom maar, alsjeblieft.
Je weet wat ik bedoel.
Dat mag je niet zeggen.
Nee, ik zou dan moeten positief afsluiten.
Een lijstje bijhouden van wie.
Ja, dat doe ik sowieso, maar... en ze zullen het ook geweten hebben. Nee, we moeten nu eigenlijk positief afsluiten en de kerstboodschap verspreiden, hè.
Ja. Jezus is geboren. Ja.
Onder andere.
Ja, daar is wel veel oneenigheid over. Ze weten ook niet of die effectief in december is geboren.
De nuance zit er wel nog steeds in, dat wel.
Ja. Ja. Maar hij is wel geboren geweest. Hij is als historisch figuur bewezen geweest. Spiritueel figuur, dan maak je maar zelf van wat je daarvan wilt. Atheïstisch, gelovig, kies je zelf. Maar hij is geboren geweest. En ja, er zijn ook heel veel andere baby's die geboren worden op het moment dat we dit bespreken. Dus we mogen blij zijn dat er mensen geboren worden.
Over geboren
is dat
worden
positief genoeg.
Ik ga even zelf reclame doen. Over 2 dagen is de boy jarig en over 2 andere dagen is de andere boy jarig, uw boy.
Ja.
Dus nu kun je wel raden wanneer dit is opgenomen.
Wat kan van Noëli? Noëli komt van Noël. En Noël is kerstmis.
Ik zie. Sluiten we af?
Wij sluiten af. Lieve luisteraars, echt. Bij deze wil ik nog zeggen, een fijne kerst. En leuke eindjaarsfeesten. Een gelukkig nieuwjaar. Wij zien jullie terug in 2020. Nee, afhankelijk van de feesten, of we helemaal ladderzat zijn, gaan we zien of het lukt om een aflevering in januari te krijgen. Als dat niet lukt, ziet je ons terug in februari 2020. En ook weer hopen aan eind van 2020 weer een jaaroverzicht te kunnen doen. Dat, wat zeggen ze, er nog steeds is, nog steeds bestaat, gegroeid is, meer luisteraars heeft gekregen, maar natuurlijk nog steeds jullie, dezelfde trouwe luisteraars, nog steeds mogen hebben.
Inderdaad. Ik wil maar één ding zeggen, hè. Tjallas.
Doei!